voel in het voetbal dat er, heel, dat er de laatste jaren al wel wat dingen worden gedaan. Omdat het nog niet altijd met de juiste kennis is op het juiste moment en op de juiste manier. Dus we kijken op vandaag wat er nog altijd wordt gegeten op clubs en hoe vaak er nog altijd wordt gegeten. Dan stel ik me de vraag of ooit iemand daar wel bij nadenkt dat ik een zo hoog mogelijke levenskwaliteit en dus gezondheid heb.
Ja.
En niet alleen hoe kan ik zo goed mogelijk presteren in die eerstvolgende wedstrijd. Dat is heel belangrijk, cruciaal.
Ja.
In het voetbal, daar draait het om. Maar het kan ook op een manier dat het op lange termijn gezond is. En dat wordt niet altijd in het voetbal of in de topsportwereld gerespecteerd.
Welkom bij de Fit voor Voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen.
Yes, en vandaag ben ik in België voor een podcast met Sibe Hanoset. Sibe is intermittent living mentor en helpt onder andere voetballers in het optimaliseren van hun leefstijl. Ik ben heel benieuwd naar Sibe zijn tips voor een betere leefstijl voor jou als voetballer, waarmee je meer uit jezelf kan halen. En kijk niet verbaasd als deze aflevering je misschien wat gaat verwarren of dat je met heel veel vragen zit na deze aflevering, maar laat dat nou net misschien precies de bedoeling zijn. Sibe is performance coach geweest bij Club Brugge, maar was eigenlijk altijd op zoek naar meer inzichten en meer antwoorden om jouw leefstijl te optimaliseren. Ik ben heel benieuwd en heb erg uitgekeken naar dit gesprek. Sibe, welkom in de Fit voor Voetbal podcast.
Dankjewel. En jij welkom in België.
Ja, dankjewel. Dankjewel. We gaan er een mooi gesprek van maken.
Absoluut. 90 minuten vol knallen.
Zeker. Net als een wedstrijd.
Absoluut.
Nee, leuk. Alright. Voor de enkele luisteraar die jou wellicht nog niet kent, zou je jezelf kort kunnen interesseren wie je bent en wat je doet.
Oké, super. Bedankt voor de mooie intro trouwens. Ik ben Sibe Hanoset. Ik heb mijn traject is begonnen ooit als jeugdcoach bij Oud-Heverlee Leuven. Een club die ondertussen ook in eerste klasse voetbal speelt in België. Destijds was dat nog in tweede klasse, maar ze hadden eigenlijk al een heel goede jeugdopleiding. Dus daar heb ik mijn eerste stapjes gezet als coach. Ik heb zelf altijd wel gevoetbald, maar dat was, laten we zeggen, in de vijfde klasse, om het in jullie termen te zeggen. Dus niet het grootste talent, of tenminste toch niet de beste voeten. Maar ik wist wel vrij snel dat voetbal mijn passie was en dat ik daar iets in wou betekenen. En op die manier, via jeugdcoaching, een beetje de coördinatie ook van de jeugd gedaan, kreeg ik op een bepaald moment de kans om mijn hobby, het was eigenlijk een uit de hand gelopen hobby, maar dat moet ik jou niet vertellen, elke avond, elk weekend, was vol in het teken van jeugdcoaching. En op een bepaald moment kreeg ik de kans om bij Club Brugge aan de slag te gaan. En ben ik uiteindelijk 4 seizoenen op het hoogste niveau bij de A11-tal van Club Brugge aan de slag geweest als performance coach. Niet performance coach als in data en videoanalyse, maar echt het medische en het fysieke opvolgen. We werkten met twee, we hadden een physical coach en dan ik. En het kwam er eigenlijk op neer om maximale uit de fysieke prestaties van de spelers te halen, herstel te bevorderen, blessures te vermijden en zo verder. Voeding, hydratatie, adviezen, physical testing, al die zaken deed ik. Het was een heel leerrijke en boeiende periode. Ook wel een bewogen periode. 5 coaches op 4 seizoenen. Dan moet ik je niet vertellen dat dat net iets te veel van het goede is en dat je te veel moet switchen. Intussen heeft Club Brugge heel veel stabiliteit gevonden en leggen ze, denk ik, volgens mij op vandaag, plukken ze nog altijd de vruchten van die beginjaren waar wel een goede basis is gelegd. Een basis waarin men heel professioneel begon te werken. En eigenlijk voor het eerst in het voetbal in België tenminste toch, naar voorbeeld van grotere clubs in het buitenland, heel individueel werkende. En dat vond ik meer interessant. Dan kon ik mijn ding doen. Maar vrij snel werd ook duidelijk dat er toch nog heel wat vragen waren. Waarom kan de ene speler wel 40, 50 wedstrijden op een hoog niveau voetballen per seizoen? En is de andere na 10 wedstrijden buiten strijd? Waarom kan de ene speler van minuut 1 tot minuut 95, of tegenwoordig met het WK moet wel minuut 98, 99 zeggen, zijn focus houden en presteren en herstellen, en de andere speler niet? Dus ik stelde me wel wat vragen, want uiteindelijk kregen de spelers de beste begeleiding op de club. Maar dat deed me vermoeden dat er naast de club of buiten de club wel wat dingen fout liepen. En ik merkte dat ik daar ook nog op mijn leeftijd, en ik heb van 24 tot 28 daar gewerkt, misschien nog wel wat inzichten en kennis miste om daar een antwoord op te vinden en echt die laatste percentages te kunnen bolwerken met de spelers. Dus dat was voor mij een eerste confrontatie met, oké, dit is het moderne voetbal. Dit zijn spelers van het hoogste niveau in België. maar toch lukt het niet altijd 100%. En ben ik verder op zoek gegaan. Daarnaast had ik ook mijn eigen gezondheidsklachten. Ik ben 36 geworden net. Ik heb ongeveer 1/3 van mijn leven de ziekte van Lyme gehad. Mensen die dat niet kennen, je wordt gebeten door een teek, een klein beestje. En die kan besmet zijn met de Borrelia-bacterie. En dan kan je van alle klachten krijgen. Bij mij was dat vooral gewrichtsklachten, gewrichtsontstekingen. In die mate dat ik van de ene knieontsteking naar schemerliesontsteking ging. Dus ik moest op al met ook noodgedwongen stoppen met voetballen op mijn 18, 19 jaar. Dan kreeg ik reuma in handen en voeten. Om maar te zeggen, ik heb mijn eigen klachten gekend. En al lang zoeken ook daar, want op het moment dat ik bij Club Brugge werkte, was ik nog zoekende. Ik had nog geen oplossing voor die klachten. Ben ik dan ook daar op zoek gegaan naar antwoorden en naar een oplossing. En die heb ik gevonden. Die heb ik gevonden toen ik de psychoneuroimmunologie leerde kennen. En meer bepaald het intermittent living concept, waar we denk ik vandaag wel genoeg aandacht zullen aan besteden.
Zeker.
En dat concept, die leefstijl, heeft niet alleen mezelf genezen. Na 10 jaar klachten was ik op 3 maanden af van al mijn klachten en was de ziekte verdwenen.
Zo.
Maar daarnaast ook heel veel antwoorden gegeven in het werken met topsporters. En op vandaag gebruik ik die inzichten. Ik ben nu ongeveer 8 jaar weg bij Club Brugge. En ik werk individueel met heel veel spelers, eerste klasse, tweede klasse, binnen buitenland, maar ook een aantal andere sporters. En heb ik echt wel, denk ik, de sleutels gevonden om die laatste percentages te dichten, om het potentieel, de prestatie van spelers te gaan verbeteren van atleten, op fysiek en op mentaal vlak. En ik denk dat we daar vandaag wel een woordje uitleg kunnen over geven hoe ik dat dan doe. En welke inzicht dat dan zijn.
Ja, precies. Lijkt me niet de meest makkelijke route. Als je, je werkte al inderdaad in de topsport. Je had dat bereikt, een droom die uitkwam.
Klopt.
Dagelijks op topniveau werken, maar toch, zocht je daar meer in en hand in hand met je eigen klachten kwam je eigenlijk tot die antwoorden. Ja, zou je ons kunnen meenemen in hoe die zoektocht is gegaan naar die inzichten, naar die antwoorden toe?
Dus zoals je zegt, die zoektocht is niet altijd roze geur en maneschijn geweest.
Nee.
Uiteindelijk, als je soms heel diep zit, dan krijg je pas inzichten. Nu in mijn verhaal, ik ben een doorzetter altijd geweest. En ik ging op een moment gewoon te raden. En ik had een speler die ik begeleidde na Club Brugge, die ik fysiek begeleidde, Tuur Dirks. En die zei me van, kijk, mijn sportosteopaat, die gaat er eens mee naartoe. De man heeft wel wat leuke inzichten. En goed, ik ging mee daar naartoe. En ik raakte in gesprek met hem. En hij zei me op een moment van, ik denk dat jij de psychoneuroimmunologie moet leren kennen. Meer bepaald ook intermittent living. En volgens mij gaan daar heel wat antwoorden op je vragen vinden. En die man was Thomas Davé. Ik denk dat je die man wel kent. Hè. Je hebt hem op gesprek.
Ja, dus voor de luisteraar. Ja.
Toeval bestaan. We zitten hier niet voor niks, denk ik. Hè. Je hebt me gisteren nog verteld hoe dat je uiteindelijk van Richard de Let naar Thomas en dan uiteindelijk naar hier bent geraakt.
Ja.
Dus dat is mooi dat ook voor jou die volgende stappen kunnen genomen worden.
Zeker,
en,
ja.
Waar Thomas, denk ik, heel sterk curatief werkt en echt op een hoog niveau spelers met blessures en klachten kan gaan helpen, gebruik ik vanuit hetzelfde wetenschapsdomein, die PNI, gebruik ik die inzichten om spelers echt preventief heel sterk te maken. Om echt op vlak van prestaties te verbeteren, herstel te bevorderen. En misschien ook wel een stukje mindset te gaan veranderen. Vandaag merk ik ook wel dat heel veel spelers, atleten op het hoogste niveau, dat ze soms zichzelf niet pijn kunnen doen. En met pijn doen bedoel ik dan echt die extra mile gaan.
Ja.
Dus het zijn zaken waar ik mee bezig ben.
Ja, precies. Dus via Thomas Davé, voor de luisteraar inderdaad ook bekend van een eerdere aflevering, inderdaad ook over het boek Zo word je een oersterke voetballer. Hij kwam eigenlijk op jouw pad en kun je ons meenemen in hoe jullie aan de slag zijn gegaan om eigenlijk jouw eigen klachten, je zegt 3 maanden was ik van mijn klachten af, terwijl je daar jaren mee liep.
Ja, ja.
Wat kun je daarover delen?
Wat kan ik daarover delen? Ik ben een boek aan het schrijven zelf. Ik heb al mogen meeschrijven in Thomas zijn boek, maar ik ben nu mijn eigen boek aan het schrijven. Het gaat volledig rond mijn eigen verhaal en dan welke inzichten ik ook deel met de lezer om ook zelf aan de slag te gaan, want begrijp me niet verkeerd. Je moet geen ziekte van Lyme hebben of je moet niet ziek zijn om een meerwaarde te hebben aan het intermittent living concept en deze levensstijl. En je kan ook echt prestaties gaan verbeteren, beter in je vel zitten, terug meer balans vinden. Ook dat is niet onbelangrijk op vandaag, denk ik, in een maatschappij waar dat burn-outs de oren worden omgeslagen. Dus ik kwam op een bepaald moment, ik was met Thomas in gesprek, letterlijk, we zijn op de koffie gegaan samen en hij vertelde mij over de PNI en over intermittent living. En eigenlijk heb ik zonder aarzelen, ondanks dat ik op dat moment als pas beginnend zelfstandige of ZZP'er in Nederland financieel het helemaal niet breed had. Want ik had net Club Brugge verlaten en ik moest zelf aan de bak klanten gaan winnen en zo verder. Maar toch besloot ik om onmiddellijk te investeren in de opleiding. Opleiding tot KPNI-therapeut en ook opleiding tot intermittent living. En daar had ik op een van de eerste lesdagen kreeg ik les van dokter Leo Pruimboom, de founder van de PNI en ook van het intermittent living concept. Die zei mij van kijk, of die zei tegen de cursisten, we waren met 40 ongeveer, van hey, elke ziekte is gedoemd om te mislukken. Om genezen te worden. Dus elke ziekte is gedoemd om opgelost te raken. Dat is wat ik wou zeggen.
Ja.
Ik zei, oh, interessant. Dus ik stapte tijdens de lunchpauze naar hem en ik zei van, kijk Leo, ik zeg, als jij zegt dat alles kan opgelost raken, ik zeg, fix me dan. Ik ben al 10 jaar op zoek naar een oplossing en ik vind ze niet.
Ja.
En zo geschieden, zo gedaan. En dan zeg ik van, oké, als je het goed vindt, ga ik zo meteen in de namiddag jouw case voor de groep maken of halen en ga ik je vertellen wat jij moet doen. En hij schreef me een protocol van 3 maanden voor. En in dat protocol had ik heel ernstige voedingsrestricties. Dus ik moest echt opletten wat ik at. Ik mocht zeker geen suikerrijke voeding gaan eten, toch niet geraffineerde suikers. Ik moest opletten met gluten. Ik moest waakzaam zijn voor zoogdieren. Zoogdierenvlees, kaas en melkproducten. Hij gaf me heel wat supplementen ook om mijn lichaam terug te zuiveren, te kuisen. Zei dat ik aan de slag moest gaan met hitteprikkels. Een paar keer per week echt extreme hitte opzoeken om mijn lichaam op die manier te prikkelen. Koude prikkels, en dus ijsbaden zaten er ook bij. Hypercapnie ademhalingsoefeningen, dus 8 keer per dag in een zakje ademen, om op die manier die bacterie die in mijn systeem nog zat eigenlijk lam te leggen. En nog veel meer, om het uur mijn zittijd te doorbreken. Ik moest zelfs 36 uur wakker blijven. Dus ik moest een slaapdeprivatie-interventie gaan doen. Op dat moment stond ik daar van, oké, goed, jij bent de grondlegger van, dus ik vertrouw jou. Ja. Maar leg het mij toch maar eens even uit. En dan op een bepaald moment begonnen wel de eurocentjes te vallen van, hey, it makes sense. Ben ik er aan de slag mee gegaan. En eigenlijk was ik na 2 maanden, had ik al bijna geen klachten meer. Dus 10 jaar lang op 2 maanden en uiteindelijk 3 maanden om er volledig vanaf te zijn opgelost. En zo is mijn verhaal begonnen. En ik dacht van, kijk, daar is mijn missie gewoon ontstaan. Ik dacht van, kijk, dit moet ik gewoon naar anderen kunnen meepakken. En zo ben ik gewoon begonnen. En vanuit mijn passie, die topsporters toch nog altijd, heb ik gezegd van, kijk, hoe kan ik dit concept nu gaan inzetten om prestaties te verbeteren, herstel te bevorderen, blessures weg te houden. En intussen zijn we een paar jaar later en heeft het geloond, die stap of die zoektocht en dus uiteindelijk die actie eraan gekoppeld.
Ja, precies. Dus eigenlijk 2 zoektochten tegelijk bij Club Brugge. Van, waarom kan de ene speler 95 minuten, of in dit geval inderdaad 98 of meer, presteren? En de ander kan dat niet. Of inderdaad buiten adem zijn, et cetera. Gewoon niet het breinlijk kunnen laten domineren de hele pot lang. Ja. En tegelijkertijd je eigen klachten en die antwoorden vond je dus in de PNI. Wat is dan het verschil tussen zeg maar die tools die je hebt aangereikt voor een topsporter of voor iemand die inderdaad wel een ziekte heeft zoals jij dat had? Of zit er daar, of is dat een universeel concept eigenlijk?
Eigenlijk heb je net het antwoord gegeven. Het is een universeel concept.
Okay.
Dus het centrale idee achter intermittent living. Intermittent living, voor degenen die dat nog niet kennen, mensen hebben al wel eens gehoord van intermittent fasting, waar je een tijdje niet eet en dan je maaltijden bundelt op een korte window. Kijk, intermittent living bestaat eruit om aan de hand van fysieke prikkels, koude, hitte, honger, dorst, intensief bewegen, zuurstofprikkels, je lichaam op manier te gaan uitdagen opnieuw, te gaan prikkelen, waardoor het sterker uit die prikkel kan komen. Dus als we het dan ineens over stress hebben, laten we het woord gewoon even benoemen. Stress is eigenlijk altijd positief, tenzij het langdurig aanwezig is. Dus zolang je die zaken toepast in de juiste dosis, daar draait het om, is het een gezondheidsbevorderend of prestatiebevorderend iets. We hebben altijd honger, dorst, koude, hitte en zo verder gekend. En we zijn er ook doorheen de evolutie sterker door geworden. We moesten daar oplossingen op bedenken. Dus een noodzaak, schaarste, voedselschaarste bijvoorbeeld, koude, daar moesten we een oplossing op bedenken waardoor we sterker werden. Maar de laatste jaren hebben we die noodzaken niet meer. We hebben alles voorhanden, we leven in die comfortmaatschappij. Letterlijk al zittend kunnen we de hele dag door eten. De verwarming gaat op, de airco gaat op in de zomer. En dat heeft impact. Dat heeft impact op het feit dat we minder sterk zijn, dat we zwakker worden, dikker worden met z'n allen. Dat we misschien zelfs wel een stukje terug aan het dommer worden zijn. En intimate living is dan een manier om eigenlijk die omstandigheden te hercreëren die we altijd gekend hebben. Heel bewust, wetenschappelijk onderbouwd, om op die manier terug sterker te worden. Terug veerkrachtiger te worden. En op die manier ook ontstekingen te verlagen. Dus ziekte weg te gaan houden. Of zelfs te gaan genezen van ziekte. En dan wordt dat in een mooi woord hormese genoemd. Hormese is dan dus eigenlijk een term om te zeggen van kijk, als ik de juiste dosis van iets toedien, dan gaat het geen negatief, maar een positief effect hebben. En zo was het ooit een Zwitsers arts in de 17e eeuw, Paracelsus, die zei van poison is in everything, but the dose makes it either a poison or a remedy. Dat wil dus zeggen, als je de juiste dosis van iets toedient, dan is het iets gezondheids- en prestatiebevorderend. Maar als je te ver gaat, of het is nooit aanwezig, ja, dan is het iets negatiefs. Heel, heel concreet voorbeeld. Ja. Als ik heel dag door zit, dus nooit beweeg, gaat sowieso je levenstermijn doen afnemen. Dus je gaat een stapje dichter bij ziekte en de dood komen. Maar ga je te veel bewegen, overtraining hebben, is het ook niet positief. Hetzelfde met slaap. Iedereen weet dat slaap heel belangrijk is. Als je minder dan 6 uur per nacht slaapt, systematisch op onze leeftijd, dan zoek je gewoon problemen. Maar 10 of 11 uur per nacht slapen is misschien weer te veel van het goede. En zo kan je dat met alles gaan doen, ook binnen dat intermittent living concept. Koude. Een ijsbad is fantastisch. Ik zie vaak mensen een ijsbad nemen. Maar de vraag is, moet dat zo koud zijn? Is het misschien niet verstandiger om minder koud te gaan en misschien net iets langer in dat water te zitten? Hetzelfde met hitte. Ja, ga je zomaar de sauna in of ga je dat op een juiste manier gaan doen? Ademhalingsoefeningen. Ademhaling loopt bij de meeste van ons chronisch verkeerd. En een acute zuurstofprikkel is absoluut gezondheidsbevorderend, maar als we de hele dag door op een verkeerde manier ademen, omdat we misschien continu aanstaan in die actiestand en op die manier ademen alsof er continu gevaar is, ja, dan is het enorm gezondheidsbeschadigend. Dus het gaat om de juiste kennis en de juiste dosis van iets. En daar hebben we binnen intermittent living dat centrale concept hormese, wat dus betekent als ik de juiste hormetische prikkel zoek, dan heb ik een gezondheids- of dus in het verhaal van de voetballer een prestatiebevorderend effect.
Ja, dus eigenlijk wil je daarmee zeggen, we gaan eigenlijk ten onder aan onze eigen welvaart en onze eigen
Ik kan het niet beter omschrijven. Kijk, we hebben de hele evolutie lang noodgedwongen moeten zaken uitvinden. Technologie, automatisering, de industriële revolutie heeft daarvoor gezorgd. En dat heeft voor heel veel goede dingen gezorgd, en begrijp me niet verkeerd. Ziekenhuizen, specialisten, medicijnen, die hebben we op vandaag nodig. En die zorgen er ook voor dat we kunnen overleven, dat de gemiddelde levensverwachting veel hoger ligt dan vroeger. Maar het toenemend comfort, toenemende welvaart, ja, die zorgt gewoon voor kommer en ellende. Ja. Er is niet voor niks dat je ziet dat de laatste 20 jaar die welvaartziekten zoals overgewicht, suikerziekte, hart- en vaataandoeningen, zelfs dementie, Parkinson, Alzheimer, depressie zelfs, dat die alleen maar toenemen aan belang. En dat die heel vaak te linken zijn aan die levensstijl. En die levensstijl bij ons is, we kiezen vaak voor het gemak. Het is geen verwijt, hè, naar de luisteraar. Het gaat gewoon om, die omgeving is er nu eenmaal, dus waarom zouden we ze niet gebruiken? Waarom zouden we niet op die stoel gaan zitten als je binnenkomt? Als je daar een stoel hebt staan, het eerste wat we doen is, we gaan op die stoel zitten.
Ja.
Maar misschien zijn we daar niet voor gemaakt. Misschien is het logischer en normaler om recht te blijven staan.
Ja.
Hetzelfde met eten. We denken dat we de hele dag door moeten eten en drinken. Maar eigenlijk zijn we er ook niet voor gemaakt. Ons mechanisme, ons systeem snapt daar helemaal niks van. Dus misschien een beetje terug naar de roots.
Ja.
Een beetje terug naar echt het homo sapiens gebeuren. En dat maakt ons terug sterker.
Ja, echt een mismatch met hoe we ontworpen zijn. Als je helemaal terug in dat gaat naar de oertijd, oersterk.
Oersterk.
Inderdaad. Mooie titel. En inderdaad wat je zegt, we worden inderdaad wel steeds ouder. Alleen het is meer de manier waarop word je gezond ouder, of word je ouder omdat je heel veel medicatie toegediend krijgt? Of daar zijn we inderdaad wel goed in, inderdaad, om het te rekken.
Ja.
Alleen,
wat is de levenskwaliteit? En daar gaat het om.
Precies.
Het zijn ook cijfers trouwens, hè, dat je ziet dat we inderdaad gemiddeld man-vrouw is een beetje verschil tussen, maar laten we zeggen 84 jaar oud worden. Ja, de helft van die levensjaren zijn we op een of andere manier ziek. Ja, dat is crazy.
Ja.
Dus het gaat om, en het gaat nu ook bij mezelf om mijn levenskwaliteit. Je kan een bepaald leven leiden, je kan altijd maar vooruit gaan, altijd maar keihard werken en een stukje jezelf verwaarlozen en niet dan zelfzorg doen. Maar met wat ben je dan bezig? Ben je dan voor jezelf bezig of ben je bezig met de maatschappij of voor de maatschappij?
Ja.
Dus ook daar, als we kijken naar jij en ik, en even niet naar de topsporter, met iedereen waar ik mee werk, gaat het mij hoe kan ik een zo hoog mogelijke levenskwaliteit en dus gezondheid hebben?
Ja.
En niet alleen hoe kan ik zo goed mogelijk presteren in die eerstvolgende wedstrijd. Dat is heel belangrijk, cruciaal. Ja. In het voetbal, daar draait het om. De eerstvolgende actie, de eerstvolgende wedstrijd. Maar het kan ook op een manier dat het op lange termijn gezond is. En dat wordt niet altijd in het voetbal of in de topsportwereld gerespecteerd.
Precies, en dat is wat me ook al jaren geboeid heeft. En nou ja, ook een van de redenen waarom ik natuurlijk Fit voor Voetbal opgericht heb. En waar je nu ook zit natuurlijk. Ja. Dan komen de juiste mensen op je pad. En dat zeg je denk ik mooi qua, je wil niet alleen winst op het veld en op korte termijn. Je wil ook winst buiten het veld. Dus ook in je relaties, in je prestaties, in je eigen gezondheid. En inderdaad, ik heb ook het idee dat we dat, ja zeker heel veel mensen, dat gewoon op een tweede plek zetten. We kijken, we willen nu consumeren. Je wil inderdaad, nou wat je zegt, we willen nu zitten. Je wil altijd eten, je wil altijd drinken. Wat moet ik nu nemen om straks te presteren? Ook een veelgestelde vraag van een voetballer, weet je wel. Wat moet ik nu eten om straks te kunnen presteren? Alleen, ja, wat voor week gaat daar al aan vooraf bijvoorbeeld? En wat voor jaren gaan daarna vooraf? In plaats van alleen maar in te zoomen op dat, op dat stukje. Dus laten we inderdaad gelijk het bruggetje maken naar, ja, naar het moderne voetbal. Wordt natuurlijk meer van je gevraagd. Ja, welke antwoorden moet een huidige voetballer hebben op dat er weer meer van je gevraagd wordt? Volgens jou?
Dat is een vraag die een heel ruim antwoord moet krijgen, denk ik. Moderne voetbal, wat is het moderne voetbal? Ik denk dat het duidelijk is dat de laatste jaren het voetbal enorm geëvolueerd is. Het spelletje gaat alsmaar sneller, er worden alsmaar meer fysieke noden. Als je kijkt naar alle zaken die tegenwoordig ook getrackt worden met GPS-data en zo verder. Dus het gaat echt om veel kilometers kunnen malen. Het gaat om interval, dus high-intensity runs kunnen gaan doen. Snel herstellen, de kalenders worden ook alsmaar drukker. Als je kijkt nu naar 2K op 29 dagen, ik denk dat het minste aantal speeldagen zijn de laatste 40 of 70 jaar, dus een heel kort WK. Dat wil zeggen, de wedstrijden volgen zichzelf heel snel op.
Ja.
Ja, dus je moet ook kunnen herstellen van die inspanning. Je moet tijdens die inspanning dat kunnen volhouden tot de laatste minuut. En dan komen we er niet meer met biefstuk frit de avond voor de wedstrijd eten. Dan komen we er niet meer met gewoon goed trainen en goede tactische principes. Dan moeten we ook echt gaan werken op het fysieke aspect. En dan is de vraag, is dat enkel op het veld en op de trainingen gaan we hard trainen? Of gaat het er ook om, want op het veld hard trainen is dan de belasting, zeg maar, de fysieke belasting. Maar het gaat ook om de belastbaarheid. Hè? Wat kan het lichaam van die atleet aan? En wat kan trouwens ook het mentale aan? En daar zet ik dan heel hard op in, om te gaan kijken van hoe kan ik door lifestyle factoren ervoor gaan zorgen dat die fysieke belasting, die alsmaar hoger wordt, dat die gemakkelijk kan gaan verteerd worden. En dan ga je zelfs in trainingen gaan kijken van, oké, hoe ga ik misschien de belasting zodanig veranderen, de impact van een training zodanig verhogen soms, om op wedstrijddag het veel makkelijker te hebben. Zo heeft Wijnaldum ooit gezegd van, klop,
ja.
Ja, voor mij een van de meest fantastische trainers, zei hij, omdat zijn trainingen zijn altijd harder dan zijn wedstrijden. Daar moet je maar eens even over nadenken. Het wordt vaak omgekeerd gedaan. Ja, we moeten zeker zorgen dat de spelers fris blijven, dus we gaan niet te hard trainen. Terwijl als je op training, je hebt zoveel duizenden uren training nodig om één wedstrijd te simuleren, zeg maar. Dus wat bedoel je daarmee? Dat is als je een trainingsimpact kan gaan verzwaren, of met andere woorden, als je de voetballer kan gaan blootstellen aan zoveel mogelijk verschillende omstandigheden tijdens die training, ja, dan gaat die op wedstrijddag veel beter presteren. Dan gaat het onverwachte op wedstrijddag minder onverwacht zijn. Dan gaat die weten hoe om te gaan met verschillende omstandigheden. Als jij nooit getraind hebt op hitte en je gaat ineens nu naar het WK in Qatar, en oké, de stadion, we hebben airconditioning, de temperaturen zijn redelijk tijdens de wedstrijden, maar de vraag is, wat doe je tijdens trainingsdagen? Dus de thermoregulatiecapaciteit, de capaciteit van een voetballer om te gaan met hitte, of omgekeerd, waarom gaan alle clubs in de winter op zomerstage, terwijl ze een week later weer bij vriestemperaturen moeten kunnen ballen?
Ja.
Het slaagt op niks. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van oké, met wat zijn we bezig? We zijn naar de meest ideale omstandigheden aan het streven dat de voetballer ideaal kan trainen. Moest ik hoofdcoach zijn, zou ik zeggen van we doen het omgekeerd. Ik ga juist in barre omstandigheden trainen, dat de wedstrijddag veel makkelijker wordt. Dat het lichaam, het brein weet hoe om te gaan met die omstandigheden. Dus als je dan terugkomt op jouw vraag van welke antwoorden heb ik opgedaan en wat wil ik graag delen met voetbal en met voetballers, dan is het eigenlijk op verschillende aspecten gaan werken, waarbij ik denk dat voeding superbelangrijk is. Als we kijken op vandaag wat er nog altijd wordt gegeten op clubs en hoe vaak er nog altijd wordt gegeten, dan stel ik me de vraag of ooit iemand daar wel bij nadenkt. Want we denken nog altijd, we gaan presteren fysiek, dus we moeten nu eten om die prestatie te leveren. Ja, zo werkt het helemaal niet. We hebben vroeger ook niet eerst, als we op zoek waren naar voedsel, gingen we ook niet eerst even een energy bar of een aquariusje drinken om dan op zoek te gaan naar voedsel. Ja. Dus misschien is het lichaam wel slimmer en genialer dat het geen voeding nodig heeft om te kunnen presteren. En uiteraard is topsport iets anders dan onze eerste voorouder die op zoek ging naar voedsel. Maar de vraag is, wat steken we in ons lichaam? Voeden we het lichaam van de sporter of gaan we het juist tegenwerken? We hebben het dan over slaap. Iedereen weet dat slaap cruciaal is, zeker een topsporter weet dat. Maar het is niet zo makkelijk om kwalitatief vol te kunnen en willen slapen. Ja, je wilt slapen, maar misschien kan je het niet. En dan zien we heel vaak dat leefstijlkeuzes voor het slapen gaan, die slaap beïnvloeden. Schermtijd voor het slapen gaan, te laat 's avonds nog suikerrijk eten, niet kunnen deconnecteren. We gaan kijken rond ademhaling. Hoe zit die ademhaling tijdens de prestatie? Heel vaak loopt het daar al fout. Dat je spelers echt ziet vanuit een actiestand ademen, continu, zoals als ze in rust zijn. Dat is gewoon een chronisch zuurstoftekort. En als dat chronisch is, is het altijd ellende vragen. Minder doorbloeding, minder goede prestaties, minder goed herstel, om blessures vragen. Dus ook ademhaling terug op de rails krijgen. Met bijvoorbeeld af en toe wat acute zuurstofprikkels. Maar evenzeer gaan kijken naar de zittijd. Het is niet omdat je 3-4 uur per dag sport, dat je de hele namiddag in je bed of in je zetel kan zitten of liggen. Ook dat heeft een invloed op de prestatie en het herstel van een voetballer. Het gaat om koude en hitteprikkels. Ja, in voetbal weet men al dat ijsbaden interessant kunnen zijn. Maar moeten we altijd na een training een ijsbad nemen? Doen we daar juist goed aan of gaan we daar juist de trainingseffecten mee afremmen? Dus ik voel in het voetbal dat er de laatste jaren al wel wat dingen worden gedaan, maar dat het nog niet altijd met de juiste kennis is op het juiste moment en op de juiste manier. En ja, daar ga ik mee aan de slag, op al die aspecten. En al die aspecten draaien erom om het maximale in spelen naar boven te halen terug. Want als je aan mij vraagt wat is talent, dan uiteraard moet je tegen een bal kunnen stampen. Maar talent is voor mij de capaciteit en het potentieel om te gaan met verschillende omstandigheden. Ja. Letterlijk kan ik een wedstrijd spelen als ik gegeten heb, maar ook als ik niet gegeten heb. Kan ik in koude omstandigheden topprestatie leveren? Kan ik bij 30 graden een topprestatie leveren? Hoe goed doet mijn brein het nog in minuut 89 van een wedstrijd? Dus ook misschien eens gaan kijken hoe we voetballers die vooral met hun voeten werken, tijdens een training kunnen gaan extra prikkelen met wat cognitieve zaken. Een partijtje schaken tussen small-sided games tussendoor. Wat brain training oefeningen gaan geven op wedstrijddag om dat brein te activeren en klaar te hebben. Ja, al die zaken horen ook thuis bij intermittent living. Dus intermittent living betekent acuut, kortstondig, niet continu. Nee. Het lichaam en het brein prikkelen van de voetballer om op die manier sterker, slimmer, veerkrachtiger en dat potentieel gewoon maximaal te kunnen benutten. Daar draait het om.
Ja, kortstondige stressprikkels, waardoor je weerbaarder bent en je dus kunt aanpassen aan de situatie.
Ja, dat draait erom. En dat is dan misschien wel mijn definitie van talent. De capaciteit om, in welke omstandigheid dan ook, of het nu een fysieke uitdaging is, maar zelfs mentale uitdagingen, sociale uitdagingen, het hoofd koel kunnen houden, de juiste energie kunnen mobiliseren in al die omstandigheden, om op die manier de juiste actie en beslissing daaraan te koppelen. En als je dat dan naar laten we zeggen, de niet-voetballer even doortrekt, of naar de voetballer naar zijn gezondheid toe, is dat ook meteen de definitie van gezondheid. Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte, dat was het vroeger, een aantal jaar geleden. Ja. Maar intussen weet men ook gewoon dat gezondheid die capaciteit is, het vermogen is om te schakelen, om die juiste energie te mobiliseren, om op die manier een juiste antwoord te vinden op de uitdaging die voor je staat. Ik geef een heel concreet voorbeeld. Als jij niet gegeten hebt, ons brein heeft eigenlijk een aantal energiebronnen die het kan gebruiken. En als we altijd de hele dag door eten en suikers eten of drinken, ja, dan gaat ons brein enkel nog glucose of suiker gebruiken. En dan wordt het daar ook heel afhankelijk van. En dan klopt het inderdaad dat als je een voetballer vraagt om nuchter te trainen, dat het ineens voor die voetballer heel moeilijk wordt, want die is heel afhankelijk van die suiker. En als je niet eet, komt er geen nieuwe suiker binnen, dus gaat hij waarschijnlijk niet presteren de eerste keer dat hij dat doet. Maar door dat te doen en die voetbal te dwingen om toch zonder eten een keer een training te doen, dan gaat hij nooit gedwongen op zoek moeten gaan naar andere energiebronnen. En dan gaat dat brein inderdaad ook vetten gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, of ketonen die uit vetten gevormd worden. En dan wordt het heel interessant. Hè, want dan ben je niet meer voedingsafhankelijk, ben je op een bepaald moment niet meer dorstafhankelijk. Dan kan je tegen elke temperatuur die rondom je bevindt. En dat is dat stukje onverstoorbaarheid. En ja, Dat is talent slash gezondheid. Want als, ja, als je brein weet te gebruik te maken van verschillende energiebronnen, dan wordt het nog heel moeilijk om ziekte te ontwikkelen.
Ja, mooi. En ik had het daar inderdaad ook onder andere met Thomas inderdaad over. Van, kijk ook als luisteraar inderdaad meer dan, ja, van ik speel puur voetbal. Maar je bent uiteindelijk een mens die voetbal speelt, die ook nog een privéleven heeft, die ook daarin gezond en vitaal oud wil worden. Dus dat moet hand in hand met elkaar gaan. En ja, en onder andere ook met Bart ook daarover gehad. Bart Heuving laatst nog, was niet in de podcast, maar gewoon toen we elkaar losspraken. Van ja, op het veld wordt er vaak heel veel dingen geroepen. Hè. Zo moet je lopen, zo moet je staan. Maar wat wordt er naast het veld geroepen? Hoe je moet leven, hoe je moet ademen, hoe je moet slapen, et cetera. En daar is al wel meer aandacht voor en meer acceptatie. En ik zag dat jij ook nou, inderdaad nu veel workshops ook geeft, hè, bij voetbalclubs.
Ja, klopt.
Onder andere inderdaad, volgens mij was dat afgelopen zomer bij Lech Poznań,
ja,
volgens mij.
Ja, inderdaad, eind vorig seizoen.
Ja, inderdaad. Ja, precies.
Superleuke ervaring.
Daar wat verwarring inderdaad brengen. En als we daar gelijk op inzoomen, wat zijn nou eigenlijk twee vragen in één? Laten we beginnen met de eerste.
Ja.
Wat zijn in jouw ogen de meest gemaakte leefstijlkeuzes, et cetera, op dit moment binnen de huidige voetballerij?
Bedoel je daarmee welke leefstijlkeuze fouten er worden gemaakt? Of?
Ja. En dan gaan we straks naar jouw oplossing. Okay. Precies.
Goed, wie ben ik om het hele voetbal over één kam te scheren? Maar ik denk dat ik wel al lang genoeg in het voetbal zit en al genoeg clubs heb gezien,
mm-hmm,
genoeg culturen heb gezien om te weten dat het vaak op dezelfde dingen fout loopt. En vaak zijn dat dingen waar een speler of een club zelfs geen weet rond heeft of gewoon ook te weinig aandacht aan besteedt. En zo zie je bijvoorbeeld dat in de Zuid-Amerikaanse culturen bijvoorbeeld het een gewoonte is vanuit sociale context om s'avonds laten te eten met z'n allen in een intieme kring.
Ja.
Ja, s'avonds laat nog eten, en zeker als het dan gaat om rijst en andere geraffineerde koolhydraten, dan zou dat alleen al de reden kunnen zijn waarom die speler 's nachts minder goed slaapt, minder diep slaapt en minder goed herstelt. Waardoor hij niet alleen de dag erna niet zo fris op het veld staat, maar misschien ook mogelijk vatbaarder is voor een blessure op dat moment. Idem met het befaamde tussenseizoen. Na een lang seizoen gaan spelers, en de riem gaat eraf, terecht trouwens, hij moet even kunnen, fysiek en mentaal. En gaan ze 3-4 weken naar Ibiza of ergens anders in de wereld. Lekker feesten, heel dag aan het zwembad liggen.
Ja.
Lekker heel dag door eten en drinken. En dan komen ze op de club. Dan hebben ze of misschien een inlooptraining en dan meteen fysieke testen. En dan zie je het daar gewoon mislopen. Waarom? Het lichaam, het hart kan gewoon niet in een turbostand gaan. Of nog erger, het lichaam raakt geblesseerd. En dat komt dan omdat, heel dag door eten. Daar heb je een hele belangrijke. Hè. Als je in je lichaam de hele dag suikerrijk of eet of drinkt, dan gaat de hele dag dat immuunsysteem aanschieten. En voor de luisteraar die niet weet waarom dat het geval is, kijk, dan moet ik weer, als je soms twijfelt over wat is het goede voor jou als mens, maar ook voor een topsporter, dan moet je eens even gewoon naar de evolutie kijken. En de evolutie leert ons heel veel. En een van die dingen is dat als we vroeger, onze voorouders, eerste Homo sapiens, gingen op zoek naar voedsel. En op een bepaald moment kwam je voedsel tegen, een besje, een nootje, iets uit de zee, een visje. Ja, het kon vol met ziekteverwekkers zitten, het kon vol met bacteriën zitten. Dus als we dat dan aten, en we aten dat, geloof mij, zelfs al was het fruit rot, aten we het nog, want er was gewoon voedselschaarste.
Ja.
Dus als je iets vond, was het gewoon opeten, zonder nadenken. En als je dat dan op had, en er zat dus mogelijk vol met ziekteverwekkers, dan ging ons immuunsysteem aan om die bacteriën tegen te houden, gelukkig maar. Of anders betekende dat elk stukje rot of beschimmeld stukje voeding ons doodmaakte of ziek maakte. Dus ons lichaam zit heel ingenieus in elkaar. Nu, we zijn gelukkig verder geëvolueerd en we zijn 200.000 jaar later, maar onze fysiologie is nog vrijwel dezelfde als 200.000 jaar geleden. Ja, ons brein is ontwikkeld verder, maar ons immuunsysteem, ons metabolisme werkt eigenlijk nog een beetje op dezelfde manier als toen. Dat betekent dat als wij nu een hap in onze mond steken of iets drinken dat suikerrijk is, dat immuunsysteem ook aangaat, alsof er mogelijk pathogenen of ziekteverwekkers binnenkomen. Dus als jij een typische sporter bent die van 's ochtends tot 's avonds 6, 7, 8 keer op een dag een kleine maaltijd tot zich neemt, een suikerrijke maaltijd, nog wat suikers drinkt, ja, dan ben je heel de dag je immuunsysteem aan het activeren, aan het laten aangaan. En laat nu net dat een groot probleem zijn voor een voetballer. Want Een voetballer die het verschil maakt, een voetballer die kan domineren, is een voetballer die zijn brein op nummer 1 heeft. Met andere woorden, het brein moet de energie kunnen krijgen. En vandaar kan het brein de spieren aansturen en noem maar op. Nu, toeval of niet, toeval bestaat niet. Het immuunsysteem is een heel duur systeem. En het brein is ook een vrij duur systeem of orgaan. Dus als het immuunsysteem heel de dag met de aandacht gaat lopen, omdat het aanstaat, omdat ik heel de dag door eet en drink, ja, dan kan het brein niet die energie krijgen. En dan kom ik tot mijn definitie van talent en van gezondheid. Als je niet de juiste energie kan mobiliseren, dan kan je ook niet op dat moment het juiste antwoord vinden, of de juiste actie maken, of presteren, of dus gezond blijven. Dus dat is misschien wel een eerste grote. Voeding, hoge maaltijdfrequentie en suikerrijk. Hoog calorisch, hoog suikerrijk. Een tweede die we vaak zien in het voetbal en in topsport is langdurig onafgebroken zitten, dus zittijd. Ook wij hebben een valkuil om sedentary te zijn, om dus een soort van sedentaire levensstijl te hebben, want nogmaals, overal waar we komen kunnen we gaan zitten. Ja. Als we ons verplaatsen met de wagen, zitten we. Ja. Als we dan gaan ontspannen, dan gaan we liefst ook zitten. Dus we zijn eigenlijk de hele dag door bezig met zitten, terwijl we gemaakt zijn om te bewegen. En die voetballer, ja, die heeft in het eerste dagdeel 2, 3, misschien soms 4 uur sport, en dan zal het al veel zijn. 4 uur dat hij intensief met zijn lichaam aan de slag is, op fysiek vlak. Maar de rest van de dag, wat doet hij dan? En gaat hij effectief in de zetel een siesta doen? Gaat hij wat Netflix kijken? Gaat hij wat PlayStation al zitten spelen? En die zittijd van de namiddag, die wordt niet gecompenseerd door het sporten in de voormiddag. En dat is een belangrijk inzicht dat ik wil delen, en misschien ook wel in de podcast met Thomas al wel aan bod kwam. Maar dat is als we kijken naar de blessures in het voetbal, en als we kijken naar het niet kunnen in de turbostand gaan van het hart, om dus met andere woorden tijdens een training optimaal te presteren, dan zien we een directe link met langdurig onafgebroken zitten. Dan zien we letterlijk dat de hele namiddag zitten nefast is voor die voetballer. En dat blessures, of de kans op blessures verhoogt. Als we dat helemaal gaan ontleden, dan heeft dat te maken met insulineresistentie die er optreedt en zo verder. Dan gaan we misschien net iets te ver gaan in dit gesprek. Het komt er eigenlijk op neer dat naast de hele dag door eten en suikerrijk eten en drinken, ook het langdurig onafgebroken zitten in de namiddag een risicofactor is, een leefstijlrisicofactor is, die prestaties vermindert en die misschien wel kans op blessure gaat verhogen. En dat betekent dus dat dat voor mij een tweede grote luik is waar ik altijd rond ga werken met voetballers.
Ja. Ja, en dan zijn bepaalde blessures ook niet meer toe te schrijven op pech, wat je normaal hoort, toch? Dat is de foto inderdaad, hè? Je ziet die blessure plaatsvinden, of elke keer weer opnieuw terugkomen, maar er wordt dan niet ingezoomd inderdaad op, wat is de film daaraan aan vooraf?
En, kijk, ja. Pech bestaat niet, toeval bestaat niet.
Nee.
Heel vaak is een blessure toe te schrijven aan hoe een sporter leeft of net niet leeft. En vaak is het gewoon een gebrek aan kennis. En als het de kennis er toch zou zijn, is het soms ook gewoon de cultuur. Want ga maar eens als enige sporter in een team het anders gaan doen. En ja. Ga maar eens zeggen van, hey, ik ga nu niet mee eten aan de ontbijttafel, ik ga gewoon nuchter trainen. Niet makkelijk, hè?
Nee.
Je moet al bepaalde bravoure hebben, je moet al bepaalde status in het team hebben om te zeggen van, hey, ik wil vanaf nu niet meer de boterhammen, maar ik wil vanaf nu 's ochtends een omeletje of wat granola, wat fruit.
Ja.
Is allemaal niet zo evident.
Nee.
Dus er zijn verschillende factoren waar we rekening mee houden, naast de leefstijlfactoren. Maar goed, dat is de context. En ik denk, het is dan een goede coach om daar ook rekening mee te houden en daar oplossingen voor te bedenken.
Ja, ja, je, zeker als speler, als jij dat voelt van, hey, ik voel een andere aanpak, een beetje wat jij ook had, ik denk toen in je rol bij Brugge, dat je denkt, ja, er is meer, maar toen wist je nog niet precies wat. Maar als je dat nu als speler ook hebt en je zit toch nog in de vaste kaders van de... Ja, van de club, je wil het verschil maken, maar ja, dan moet je dus ook verschillend zijn. En alleen dan kan je natuurlijk het verschil maken uiteindelijk. Als je afwijkt van die norm, wat in ieder geval de norm is. Misschien hebben we ook een beetje norm en afwijking door elkaar gehaald. Als je inderdaad, zoals je het net schetst, ja, hoe we ooit ontworpen zijn. En ik denk dat open vizier, dat daar heel veel uitdaging ligt bij de clubs. En bij de spelers zelfs ook nog. Ja, welke tips heb jij om meer met een open vizier als club te gaan handelen? Wat kom jij bijvoorbeeld brengen bij een club waar je een workshop geeft, om dat toch op een fijne manier te integreren?
In je vragen zijn er ook weer, twee dingen die ik ontleed. Hè. Enerzijds is je vraag een stukje van hoe breng je dat binnen een club?
En mm-hmm.
Het Anderzijds is denk ik je vraag een stukje van wat zijn dan die tips die je deelt.
Ja.
Klopt dat?
Ja, klopt. Check. Ja.
Check. Ja. Maar eerst en vooral, als je een club binnengaat, het is een luxe situatie om als externe of expert een club binnen te gaan. Het grote verschil, denk ik, als ik destijds bij Club Brugge werkte en je bent onderdeel of een deel van de staf en je werkt in een bepaald systeem, ja, dan heb je bepaalde bevoegdheden en dan moet je ook wel bepaalde hiërarchie respecteren. Terwijl als een club je nu vraagt als consultant of als expert, ja, dan heb je al een bepaald mandaat van de club. En dan krijg je ook, als je voor een spelersgroep staat en de trainer introduceert je, dan is dat van oké, die man heeft expertise in dat. En dus we gaan toch maar eens luisteren. Daar begint het bij. Daarom nog niet geloven, maar luisteren.
Ja.
En heel belangrijk altijd vind ik, als je voor een spelersgroep gaat of als je met coaches aan de slag gaat, is dat je een open houding aanneemt door niet te zeggen van dit is fout, dit is fout, dit is fout en ik heb voor jou de oplossing. Nee, het gaat eerder om wat inzicht creëren. Om, zoals je mooi zei daar straks, misschien wel een stukje verwarring te creëren. En dat kan je doen aan de hand van vraagstelling. Is het normaal, dan kan je bijvoorbeeld letterlijk vragen, is het normaal dat jullie 6 keer per dag eten? Dan kijken ze van, ja, natuurlijk is het normaal. Ja. En de club voorziet het voor ons.
Ja.
En we moeten toch suikers eten, want anders kunnen we niet presteren. En dat is het eerste momentje dat je dan zegt van, oké, begin bij die verwarring. En van daaruit ga je dan even zeggen, wacht even. Waarom is het dan normaal?
Ja.
En die waarom-vraag interesseert mij enorm. En vaak kan men het dan niet uitleggen. Of heeft men daar een ander idee rond meegekregen. Dus ik hou er wel van om wat open vragen te stellen. En op die manier een gesprek aan te gaan. En dan, en dat is denk ik cruciaal als je met spelers werkt, neem ze niet te veel af. Daar bedoel ik mee. Het werkt echt niet als je een club binnenkomt en zegt van dat mag niet meer, dat mag niet meer, dat mag niet meer.
Vingertje wijzen.
Ja, ja, nee. Het gaat eerder om wat kan ik toevoegen.
Ja.
Of eerder, wat moet jij misschien net niet meer doen? Het leven makkelijker maken voor een voetballer, daar draait het soms om. Om met heel makkelijke, haalbare manieren toch een groot resultaat te boeken. En dan moet je een voetballer niet vragen om 's avonds niet meer naar tv te kijken of zijn gsm weg te leggen, het laatste uur voor het slapen gaan. Dat lukt vaak niet. Nee, geef ze daarentegen een blauw lichtfilterbril. Laat ze gewoon een attribuut opzetten, waardoor ze gewoon hun ding kunnen blijven doen.
Ja.
Dat werkt soms nog het beste. Idem, blijf heel de namiddag lekker in je sofa liggen, man. Maar ga wel elk uur even gewoon wat push-ups doen. Is nog goed voor je sixpack, nog goed voor je borstspieren.
Ja.
Dan kan je in de zomer in Ibiza weer lekker knallen.
Ja.
Dus op die manier kan je zaken gaan benaderen. Er zijn nu maar 2 voorbeelden.
Ja.
Een koude douche bijvoorbeeld. Het voordeel van een koude douche is 's ochtends om die lichaamstemperatuur al wat meer naar zijn ideale punt te krijgen. Om op die manier fysiek een goede prestatie te kunnen leveren. Ja, douchen doet een voetballer toch 's ochtends. Ja, gewoon bereid zijn om die laatste 30 seconden even de kraan wat kouder te draaien. Leg hem eerst uit waarom. En dan gaan we op die manier heel laagdrempelig zeggen van op een haalbare manier, die kleine verandering, die leidt al tot een groot resultaat. En gaat hem laten ervaren, daar draait het om. Hij of zij trouwens, hè? Want als we over voetbal praten, moeten we ook over de voetbalvrouwen praten. Niet de vrouwen van de voetballers, maar letterlijk.
Nee, precies.
En ook daar is een enorme evolutie bij de laatste jaren. Als je kijkt naar het vrouwenvoetbal, ook meer en meer vrouwen die de weg naar mij vinden om bijvoorbeeld begeleid te worden, vind ik fantastisch. En waar de mindset vaak al pak beter is van, kijk, hey, zeker in België, van België is nog altijd geen groot land qua voetbal in het vrouwenvoetbal. Maar men weet wel heel goed dat als we extra's doen en extra werken naast het veld, dat we misschien dat gat dichter kunnen gaan dichtrijden of sneller kunnen gaan dichtrijden. Dus ik werk heel graag op die manier dat topsporters, voetballers weten van kijk, hey, als ik die paar zaken doe, soms iets laten gewoon of soms gewoon iets toevoegen waardoor ik gewoon mijn eigen gewoonte kan aanhouden en ik kan dat ervaren en ik voel ook onmiddellijk resultaat. Het laatste uur voor het slapen gaan, die blauw lichtfilterbril op. Ja, die speler voelt onmiddellijk resultaat. Zodat ik onlangs had ik een workshop gegeven en had ik geadviseerd om inderdaad in te zetten op een paar zaken, zoals 's avonds blauw licht vermijden via schermpjes, niet te laat 's avonds eten, zeker geen suiker 's avonds laat meer gaan eten, et cetera, et cetera. En dag nadien krijg ik van een van de spelers die ik ken uit het team een berichtje van, hey, moet je nu wat weten? Speler X, die na jouw uitleg gisteren, na de workshop, die vol aan de bak ging met jouw tips, die was vanmorgen te laat op de training. Ik zei, ja, hoe komt het? Wat heeft hij gedaan? Ja, die heeft letterlijk al jouw tips toegepast. En die heeft zo diep geslapen voor het eerst sinds lang, dat hij gewoon door zijn wekker is geslapen. Kijk, dit is gewoon goud waard.
Ja.
Dat betekent dat... Ja. Oké, goed, in dit geval was het nu voor die speler minder prettig, hè, omdat hij niet op tijd was. Nee. Maar dat hij onmiddellijk zoveel beter slaapt. Hè, diepe slaap, fysiek herstel, groeihormoonproductie, die zoveel hoger ligt op die manier. En dat is wat heel voetballers gewoon het verschil zelfs niet weten. Ze denken van, ja, ik slaap 8 of 9 uur. Ja. Ik doe het prima, ik voel me 's ochtends wel best oké, maar goed... Het verschil met echt diepe slaap, echt herstelslaap. Goh, joh, daar kan je zoveel resultaat mee boeken. Enkel en heel op wat doe ik voor het slapen gaan. Het laatste uurtje maakt al een wereld van verschil.
En dat is een relatief kleine toevoeging inderdaad, wat je zegt. Want als jij tegen hem had gezegd van, hey, geen schermen meer, dit, heel veel in restricties. Ja, dan had hij nooit...
Had hij gezegd,
doei, zie je. Ja, precies. Dan was je wel op tijd geweest, denk ik, de volgende ochtend. Alleen dan... vermoeider. Nu kwam hij te laat aan, maar wel fitter. Ja. En dat is ook even zijn bioritme afstemmen. Maar,
Tuurlijk wel. En pas op, hè. Het lijkt nu alleen maar van als we het zo doen, dan lukt het altijd. Het lukt niet bij iedereen, hoor. Het is niet omdat je het zodanig soms makkelijk maakt. Niet elke speler hapt daarop. Niet elke speler. Sommige spelers zijn er gewoon niet klaar voor. Of kunnen het niet opbrengen om hun mentaliteit te veranderen.
En overtuigingen.
Overtuigingen, ja. Absoluut. Entourage die ook vaak een heel belangrijke rol speelt. Dus op die manier is het heel uitdagend om in het voetbal te werken.
Ja.
En net dat maakt het fijn. Hè. Zoals je inderdaad daar straks zei, ik ben vorig jaar dan in Poznan geweest.
Ja.
Ik ben 2, 3 jaar geleden in Paktakor, Oezbekistan geweest, waar toen Shota Arveladze en Piet Huistra coaches waren. Ja, dat is fantastisch om die ervaringen op te bouwen, omdat je zit er in een ander land, heel andere culturen. En hoe kan ik daar spelers met andere middelen, met andere gewoontes, toch ook die zaken gaan bijbrengen. En daar leer je ongelooflijk veel van. En daarom ben ik zo dankbaar dat ik op dit moment in deze rol kan zitten. Dat ik misschien wel wereldwijd wat kennis en expertise kan gaan delen. Ervaringen weer terug meenemen om weer naar het volgende te gaan. En dat is dus waar het voor mij om draait. Kijk, heel veel energie van.
Ja, mooi. Daar kom je letterlijk je bed voor uit.
Ja,
ja,
absoluut.
Mooi. Mooi om die missie te verspreiden. En uiteindelijk toch weer terug in de voetballerij. Ja, supermooi.
Het laat me niet los. Hè. Het blijft mijn passie. Ik heb een tijdje na Club Brugge bewust ook gezegd van kijk, ik ga me ook wel focussen op ondernemers, managers, CEO's. Dus ook op zich high performers die met die intermittent living tools, met die kleine veranderingen, echt mooie resultaten kunnen boeken. Nog betere energie, meer in balans, slaap terug gaan optimaliseren, meer rust en controle terugkrijgen. En daar ben ik nog steeds mee aan de slag. Maar het voetbal blijft ook nog altijd lekker aan mij trekken.
Ja.
En dan is het zo in een periode als nu, dan krijg je de krant die even zegt van hey, vertel eens even, wat moeten onze rode duivels gaan doen om op het WK te gaan presteren? Of wat vind je van Haaland zijn gewoontes, dus dat hij dat en dat en dat doet, of dat net niet doet? En dan denk ik van oké, super. En dan, nu is het weer een periode waar ik weer heel dicht in het voetbal sta.
Ja.
En het is fijn werken, maar het blijft altijd een mooie uitdaging.
Zeker. Laten we daar zeker nog straks op inzoomen. Op wellicht een stukje Haaland. Natuurlijk laatst een mooi artikel.
Ja.
Hier in België.
Ja.
En ook over het WK natuurlijk. Hè. Heel actueel.
Ja.
Maar toch nog even terug inderdaad naar de clubs en de voetballers. Qua praktische tips voor hen om daarmee aan de slag te gaan. Zeker als je toch een beetje het huidige landschap waarin je toch merkt. Hè, pasta's, rijst, et cetera.
Ja.
Is toch nog... Ja, ook wat veel diëtisten zeggen en ook eerdere sprekers hier in de podcast, hoor, die dat wel prediken. Dus ik probeer ook beide werelden te laten zien en daarin antwoorden te vinden. Ook mijn eigen zoektocht daarin natuurlijk. Hè. Ja. Als we daar gewoon eens op inzoomen, hè, dat is best wel een hot topic meestal. Hè. De koolhydraten stapelen richting een wedstrijd. Ik wil niet zeggen dat je geen koolhydraten meer moet nemen, maar ik ben gewoon eens benieuwd. Hoe kijk jij daarnaar en welke tips heb jij om dat... Om dat op een andere manier te doen, op een intermittent living.
Ja, het koolhydratenklimaat. Dat is een leuke. Kijk, laten we daar heel duidelijk in zijn. Een voetballer heeft koolhydraten nodig om te presteren. De persoon die jou iets anders wijs maakt, die gaat de bal misslaan, denk ik.
Ja.
Uiteraard, ik zei daar straks al, het gaat om welke energiebronnen kan ons lichaam gebruiken. Welke energiebronnen kan dus in de eerste plaats dat brein gebruiken. Hè? Want als het brein op nummer 1 staat, als het brein kan domineren... Dan maakt de voetballer het verschil. Het brein stuurt alles aan. En ik zei daar straks al dat het brein glucose of suiker kan gebruiken, maar daarnaast ook vetten, ketonen en zelfs misschien wel lactaat. niet te verwarren met melkzuur. Lactaat is een energiebron, melkzuur is een afvalstof waar we niets mee kunnen. En dan moeten we even gaan kijken naar, oké, hoe zorg ik ervoor dat ik die verschillende energiebronnen kan gaan gebruiken? Hoe zorg ik er met andere woorden voor dat ik een metabole flexibiliteit heb om die verschillende energiebronnen te gebruiken? En dan zal het typische koolhydratenklimaat, waar ik bij koolhydraten brood, pasta, rijst, aardappelen, de snelle suikers erbij, de energyreepjes, de energygelletjes, de sportdrankjes, dan zal dat niet zorgen voor metabole flexibiliteit. Nee, dan zal dat zorgen voor het feit dat dat brein heel afhankelijk wordt van glucose. En die afhankelijkheid van glucose, die houdt ook een bepaald risico met zich mee. Want een wedstrijd duurt 90 minuten of langer. Dus de vraag is, komen er alleen met suikers? Dus ik vind het veel interessanter om te gaan kijken van, oké, hoe kan ik bijvoorbeeld vetten als energiebron gaan gebruiken? En misschien zelfs ook wel ketonen en lactaat, om op die manier heel duurzaam die wedstrijd te kunnen spelen. Dat we eigenlijk letterlijk heel efficiënt vet gebruiken. En daarnaast koolhydraten gaan gebruiken, glucose gaan gebruiken, om explosief te zijn. Om voor de 10e keer die flank af te lopen. Om hoger te springen dan je tegenstander. Om hard op doel te schieten. Dus ja, een voetballer heeft beide nodig. Vetten, maar zeker en vast ook koolhydraten. De vraag is, kan het switchen tussen die twee? En daar loopt het bij heel veel voetballers fout, omdat ze heel hard in dat koolhydratenklimaat zitten. Dus als ik met voetbal aan de slag ga, dan werk ik eerst op het gaan verbreden van het voedingspalet. Een voetballer eet vaak heel eentonig. 'S Ochtends gaat een voetballer havermout eten of boterhammen eten, 's middags pasta of rijst en 's avonds op dezelfde manier. En waarschijnlijk tussendoor ook nog een paar snacks die suikerrijk zijn. En we komen dan op het einde van de week uit aan 20, 30 verschillende voedingsmiddelen. En that's it. Ga eens wat zaken toevoegen. Ga eens avocados eten, ga eens eieren eten, ga eens noten eten. Ga vette vis eten, zalm bijvoorbeeld. En ga op die manier ervoor zorgen dat er in je lichaam ook vetten komen die het brein dan kan gaan gebruiken tijdens een inspanning. Of ga bijvoorbeeld eens nuchter trainen. Want als ik geen suikers laat, dan moet mijn lichaam wel verplicht naar vetten of ketonen gaan als energiebron. Dat zijn allemaal manieren om een voetballer terug wat meer metabool flexibel te maken, om ervoor te zorgen dat het brein terug kan gaan domineren. En ja, uiteraard wil je naast vetten ook eiwitten gaan eten. Eiwitten zijn niet voor niks de bouwstenen van onze spieren, dus een voetballer wil ook voldoende eiwitten eten. Nu, in die vetten die ik net opsom, eieren, vette vis, noten, zijn ook allemaal bronnen van eiwitten. Ja. En daarnaast die koolhydraten. En dan wordt er wel eens gezegd van, ja, moet een voetballer dan naar dat ketogene dieet gaan? Het ketogeen wil zeggen hoog in vetten eten en that's it. Mocht je puur gewoon een marathon willen uitlopen op hele efficiënte manier, dan ga je maar vetten eten. Dan loop je die marathon prima uit. Ik heb marathoners begeleid, marathonlopers, die gewoon om de zoveel tijd wat boter eten en die gewoon de marathon heel zuiver uitlopen, zonder enig probleem. Hmm. Wil je natuurlijk wat explosievere sporten, zoals voetbal, hè, met een explosiever karakter, ja, dan ga je waarschijnlijk met vetten alleen met wat boter die wedstrijd niet op een hoog niveau uitspelen. Dus dan moet je koolhydraten gaan gebruiken. De vraag is welke koolhydraten? En dan zijn wij wel van binnen de PNI van het aangepast ketogeen dieet of voedingspatroon. Adapted Ketogenic Diet. En dat wil zeggen dat we bovenop die vetten, die een goede basis kunnen zijn, koolhydraten gaan integreren. Maar niet de koolhydraten die we kennen. Niet de processed foods, niet de geraffineerde koolhydraten. De koolhydraten die we altijd gekend hebben. Denk aan knollen, denk aan kolen, zoete aardappel. Wat heel veel voetballers niet weten, is dat een pak pasta van 100 gram... of een zoete aardappel van 100 gram, dat in die zoete aardappel misschien wel meer koolhydraten zitten dan in die pasta. En het verschil is dat die pasta de bloedsuikerspiegel enorm naar boven haalt, waardoor je nadien altijd een energiedipje hebt. Terwijl bij die zoete aardappel je dat niet hebt. Ja. Zoete aardappel is zelfs een product dat door suikerzieke patiënten kan gegeten worden, zonder de bloedsuikerspiegel te veel te beïnvloeden. Dus jongens die bij mij werken, die gaan gewoon op wedstrijd, in plaats van een pasta drie voor de wedstrijd, gaan die zoete aardappelpuree of frietjes eten. Dus een kleine aanpassing die toch koolhydraten, heel veel koolhydraten in het lichaam werken, maar het zijn geen cellulaire koolhydraten, het zijn acellulaire koolhydraten. Of tenminste omgekeerd, hè. De pasta's zijn acellulaire koolhydraten en de zoetaardappels zijn cellulaire koolhydraten. Dat wil zeggen, het zijn vezelrijke koolhydraten die de bloedsuikerspiegel niet te veel beïnvloeden. Maar naast de zoete aardappel heb je dan pastinaak, je hebt wortelen, ga er wat broccoli aan toevoegen. Dus een goede maaltijd zou kunnen zijn, wat zoete aardappelpuree, wat broccoli, misschien nog wat stukjes wortel erbij gekookt. En dat zijn goede koolhydraten. En dan heb je nog koolhydraten uit fruit. En dus ga ook altijd fruit integreren. Ze zijn bijvoorbeeld enorm fan van mango. Mango is een bron die niet alleen koolhydraatrijk is, maar die ook riboserijk is. Ribose is een stofje die energie aanmaakt, dus heel interessant op wedstrijddag bijvoorbeeld. Daarnaast kan je werken met havermout, met wat boekweit bijvoorbeeld. Boekweit, pannenkoeken, havermout, pannenkoek op wedstrijddag, ideaal. En honing. Eigenlijk is de enige zoetstof bijna die wij aanbevelen, die ook richting gezondheid toe en prestaties toe ideaal is, die ook weer niet die bloedsuikerspiegelstijging te veel heeft, is honing. En niet honing van het merk Meli, dat is dan bijvoorbeeld pure geraffineerde suiker, zeg maar.
Dat wilde ik net vragen.
Een goede bio-honing, de honing letterlijk van de imker. Ja. Zoals bijvoorbeeld Manuka-honing, een hele interessante honing, die ook heel antiviraal, antibacterieel, echt een medicijn aan zich is. En dan mag je letterlijk met de eetlepel honing op wedstrijd dat gaan eten. Dat is prima, heb je ook nodig. Dus begrijp me niet verkeerd. Het koolhydratenklimaat, yes. Aangevuld met vetten. Maar vooral welke koolhydraten. En daar ga je het verschil maken als voetballer, als je bereid bent om van de klassieke geraffineerde koolhydraten, die eigenlijk ja, energiedipjes met zich meebrengen, die ontstekingen met zich meebrengen. Als je moest weten hoeveel voetballers er prediabetes zijn, dus in een voorstadium zitten van suikerziekte, dus een verstoorde bloedsuiker en insulinespiegels hebben, oh, je valt van je stoel.
Ja.
En daar zijn ook onderzoeken rond gebeurd trouwens. Hè. Ik denk in 2015 al, bij West Ham, onder leiding van dokter Weiler, werd er een onderzoek gedaan. En ik denk dat er 30% van de kern prediabetes was van de voetballers. En dan zie je dat die jongens drop-out hebben, dat die de ene blessure aan de andere hebben. Dus het gaat om kennis. Het gaat om, moet ik de hele dag door suikerrijk eten om te presteren of misschien net niet? Het gaat om, kom ik elk uur in beweging? Ga ik even die hartslag omhoog jagen? Want ook langdurig onafgebroken zitten heeft dezelfde impact op mijn insulinegevoeligheid dan suikerrijk eten. En dat is dus daarom dat het voor mij misschien wel de twee belangrijkste risicofactoren zijn in het voetbal naar blessures toe. En dus ik herhaal even, heel dag door suikerrijk eten beïnvloedt die bloedsuikerspiegel, schommelingen, pam, 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 pam. Daardoor heel veel insulinepieken die moeten komen. Op een moment word je insuline ongevoelig en dat is de deur openzetten voor blessures. Maar als je onafgebroken zit, een dag, als wij een dag onafgebroken gewoon neerzitten en niet in beweging komen, dan zien we onze insulinegevoeligheid ook al afnemen. En als je die twee natuurlijk elke dag combineert als voetballer of topsporter, dan vraag je gewoon om problemen.
Ja, olie op het vuur.
En dan is het niet een kwestie of het zal gebeuren, maar wanneer zal het gebeuren.
Ja, dus we moeten niet de hele dag gaan podcasten hier, inderdaad.
Of halftime, wat in beweging komen.
Ja, precies.
Dat zou een goede tip zijn voor jou in de toekomst.
Hè? Ja, inderdaad. Even een kwartiertje rust in de podcast.
Maar leg het dan wel even uit aan je podcastgast, dat hij het begrijpt.
Hè? Ja, precies. Dat is altijd belangrijk, inderdaad. De waarom-vraag daarachter. Dus een praktische tips daarbij is, hè, voor de luisteraar die inderdaad wellicht nu ook toch nu achterkomt van, ik zit misschien toch ook wel te veel. Ik train wel veel, misschien. Maar beweeg je ook genoeg? Ja. En dat is een verschil tussen trainen en bewegen.
Sporten compenseert niet voor zittend. Nee. Dus maak er een en-en verhaal van. Ga absoluut blijf verder sporten, heel gevarieerd sporten. Ook als je voetballer bent, kan je gevarieerd sporten. En doe je wat extra zaken dan alleen op het veld trainen. Wat krachttraining, wat boksen bijvoorbeeld. Ja. Hot yoga gaan doen, allemaal mooie zaken die je kan toevoegen. Maar zorg ervoor dat je vooral in het tweede deel van de dag, als je vrij bent, dat je niet de hele dag gewoon neerzit. Onderbreek dat elk uurtje even. Een fysieke activiteit die de hartslag omhoog duurt.
Ja.
50 push-ups, triceps dips, you name it, even met de gewichtjes sleuren.
Gratis, je hebt het altijd bij je.
Tuurlijk.
Er zijn genoeg tools.
Intermittent living heeft geen gadgets nodig. Nee. Dat wil zeggen, noem het dan intermittent exercise, dus om de zoveel tijd even die hartslag omhoog door een intensief beweegmomentje. Intermittent fasting, een tijdje niet eten. De verwarming aflaten, intermittent cold, dus leren omgaan met koude temperaturen. Al die zaken die ik nu zeg, zijn gratis. Ademhaling, even een ademhalingsoefening doen. Je ademt toch.
Ja.
Dus je kan het overal ter wereld doen. Het kost je geen extra geld. En misschien, at the end, als je begrijpt waarom, ook geen extra moeite. Integendeel, door die zittijd per uur te doorbreken, ga je niet alleen frisser voelen de dag erna, verlaag je de kans op blessures en ga je mogelijk ook wel gewoon beter in je vel voelen. Dus recupereren, herstellen na een training doe je niet door de hele tijd in je bed te liggen of in de zetel te liggen.
Ja, precies, en dan denk je dat zijn de normale dingen. Maar ook wel een mooie quote waar ik het vaak met Paul Lammers, ik weet niet of jullie het toevallig kent, ook over heb. Doe de gewone dingen ongewoon goed.
Ja.
Dus als je het dan doet, doe het ongewoon goed. Dus inderdaad ademhaling, als je dat gaat analyseren, inderdaad hoge borstademhaling, continu die stress. Je voeding, je slaap, weet je wel, door die normale zaken, ja, doe die ongewoon goed.
Ja, dat is mooi. Dus mooie... intermitterend.
Intermitterend, ja, precies.
Ja. Kijk, dat is het grote ding, hè. Als we op vandaag het woord normaal zeggen, dan is het niet normaal, het is de norm geworden.
De norm,
de
ja.
norm en het normaal is een wereld van verschil. Ja. Dus ja.
Dus eigenlijk, samengevat eigenlijk, de antwoorden, of in ieder geval de vragen die je had, de antwoorden vond je eigenlijk weer terug in de basis. Eigenlijk hoe we als mens ontstaan zijn en in de natuur. Dus inderdaad niet de welbekende quote van Richard Tellet, hè. Bijvoorbeeld voeding die door mannen in witte jassen is gemaakt, dan is de kans groot dat je bij andere mannen in witte jassen uitkomt.
Dat is zo.
En ook nog eens aanvulling eigenlijk op wat je net zei. Ja, een voetballer zal ook zeggen, ja, ik train inderdaad veel en ik zie er goed uit. Of ja, die voetballer die ziet er toch goed uit, of die heeft toch een bepaald voedingspatroon. Maar ik vergelijk het dan ook altijd met een Ferrari, die ziet er ook vanaf buiten mooi uit. Maar misschien heb je wel een kapotte motor. Misschien is daar inderdaad een pre-diabetes, wat je net aangaf, aanwezig. En dat zie je niet aan de voorkant en op die foto. Dus ja, wees je daarvan bewust van. Dus niet alleen, ja, alleen maar een eenzijdige focus op de korte termijn prestatie. Mm-hmm. Maar denk aan duurzaam presteren en een duurzame gezondheid.
Absoluut, ja. Presteren en gezondheid, en die kunnen echt wel hand in hand gaan.
Precies. Mooi, mooie praktische tips, zeker op het gebied van voeding. Dus neem die mee.
We hebben er nog heel wat te gaan, denk ik, maar we moeten gewoon kijken dat we nog wat stof overhouden voor...
Zeker.
Voor ooit een volgende podcast of voor het boek dat ik aan het schrijven ben, of noem maar op.
100%,
maar
ja.
Inderdaad, laten we daar tot hiertoe de samenvatting maken.
Ja.
Voeding en beweging, of tenminste de hele dag door eten, dus hoge maaltijdfrequentie. Hoog calorisch, veel suikers, geraffineerde suikers. En daarnaast langdurig onafgebroken zitten in het tweede dagdeel, voornamelijk dan bij topsporters of bij voetballers. Misschien wel twee belangrijkste risicofactoren op vandaag naar blessures, maar misschien ook wel prestatieverlies en dus minder goed herstellen. En dat is voor mij wat we tot hiertoe besproken hebben, de samenvatting.
Ja.
En dat zijn misschien straffe uitspraken, maar de realiteit en de praktijk toont gewoon aan dat echt twee heel belangrijke zijn.
Ja. Wees je daar bewust van?
Bewust van.
Precies.
Dat is stap 1.
Stap 1.
En vanuit bewustzijn, inzichten, mogelijk dan stap 2, actie.
Verandering. Wil ik er nog inzoomen op één intermittent living tool die je inzet? Nou, morgen mag ik het zelf ervaren.
Ja.
Hitteprikkels. Ja. En ook een beetje in het voorgesprek. Voor de podcast hadden we het ook over van... misschien een slechte woordgrap of zo dit. Maar ijsbaden, koude douches zijn natuurlijk een hot item op dit moment. Hè?
Klopt. Mooie woordkeuze.
Ja, precies. Ja. Bewust. Nee. Maar je gaf in het voorgesprek ook aan van... misschien heb warmte nog wel meer gezondheidsvoordelen dan koude. Terwijl dat nu hot is. Je moet beide doen, of moet.
Ja.
Niks
moet in het leven.
Nee, precies.
Ja.
Precies. Je moet het willen. Maar kan je ons daarin meenemen? Ik mag het morgen dus ervaren.
Ja.
Hier in het KPNI-huis. Ja. Kan je ons daarin meenemen wat die gezondheidsvoordelen zijn van intermittent hitte?
Absoluut. Vergeet inderdaad koude. Zet maar vol in op hitte. En ik ga ook uitleggen waarom. Nee, koude blijft belangrijk.
Mm-hmm.
Maar koude kan je niet elke dag doen. Je kan niet elke dag een ijsbad gaan nemen. Dan wordt het chronisch intermitterend. En dan toont wetenschap ook gewoon aan dat misschien niet zo gezond als bevorderend meer is. Puur naar de sporter toe. Als je elke dag een ijsbad neemt na je trainingssessie, ja, dan ben je bezig puur op herstel. Maar de vraag is, ga je dan nog trainingswinst boeken? Want een lichaam, een spier heeft wat spierschade nodig om daarna, heeft wat ontsteking nodig om daarna te kunnen groeien, om daarna beter te kunnen worden. Dus na een wedstrijd prima, maar misschien niet na elke training dat ijsbad in. Terwijl met hitte aan de slag gaan, kan je bijna dagelijks doen. Zonder eigenlijk enige impact, of tenminste negatieve impact of negatief gevolg. En als we dan kijken naar voetbal, naar presteren, naar topsport en dus ook nu naar het WK, dan moeten we even gewoon gaan kijken naar hoe goed kunnen onze spelers nog thermoreguleren. Nu drop ik even een term. Thermoreguleren wil zeggen, hoe goed kan ik mijn interne lichaamstemperatuur gaan handhaven? En kijk, als we dan in Qatar zeker naar trainingen toe bij 30 graden of meer moeten gaan trainen, dan zijn er sommige landen zoals Nederland, Argentinië, Spanje die op het heetst van de dag trainen om een stukje aan preconditioneren of hittetraining te doen. En dan zijn er andere landen die bewust kiezen om alleen maar 's avonds te trainen als het al wat frisser is. De vraag is, moeten we dus altijd, dan kom ik terug op wat daar straks zei, voor de gemakkelijkste manier kiezen, ideale trainingsomstandigheden? Of kiezen we soms ook bewust voor wat moeilijkere trainingsomstandigheden om op die manier beter te worden en op wedstrijddag, op het moment van de wedstrijd, met die omstandigheden beter te kunnen omgaan? Thermoregulatie wil dus zeggen, hoe goed kan ik mijn lichaamstemperatuur reguleren? En dan zien we heel vaak dat spelers dat nog wel redelijk oké kunnen in de beginfase van een wedstrijd, maar als ze al 60 minuten, 70 minuten in de benen hebben, zeker als het wat warmer is ook in het stadion of in de buitenlucht, dan vallen ze door de mand. En dan zie je bijvoorbeeld, als die lichaamstemperatuur, idealiter ligt die lichaamstemperatuur voor een fysieke topprestatie rond de 37,2,3 graden. Die wordt dan gemeten in de darm, nota bene. Dus de darmtemperatuur is de core temperature. En dan zie je dat als die lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden komt, dat je al een verminderde aansturing hebt van de spieren. Dus dat je eigenlijk letterlijk al fatigue en prestatieverlies hebt. En als je dan nog een stapje verder gaat, en dat noemen we dan echt op een bepaald moment exercise-induced hyperthermia, of dus over verhitting, en de temperatuur komt boven de 39,2,3 graden uit, dan heb je zelfs een neuronale coma. Dus alle beslissingen vallen gewoon weg. Het kan zelfs zo ver gaan dat je op een bepaald moment dat je darm lekkend wordt, waardoor allemaal toxines kunnen binnenkomen. En dat wil je echt niet. Nee. Denk aan de hitteslag die je ooit gehad hebt als kind misschien. Hè. Zo'n zonneslag of een hitteslag. Ik weet niet hoe jullie in Nederland dat zeggen. Of in Nederland.
Zonnesteek.
Zonnesteek.
Ja.
Voilà,
dat is ja, precies.
Het is een heel onaangename ervaring. Misselijk braken, zwart verdogen, volledig oververhit. Dus daar wil je absoluut niet belanden. Maar heel vaak zien we onze sporters, omdat beweging, topsport, dwingt het lichaam naar boven, dwingt de lichaamstemperatuur naar boven. Dus de atleet die het beste zijn lichaamstemperatuur op dat ideale punt kan houden, die maakt het verschil. Die blijft goede beslissingen nemen, die blijft goede acties nemen. Nu komt die. Waarom is dan bij de vele atleten die thermoregulatiecapaciteit afgenomen? Twee belangrijke oorzaken. En die zoeken dan weer in die comfortmaatschappij, in die welvaartsmaatschappij. Als jij de hele dag door naast je training neerzit of ligt, dan zie je dat langdurig onafgebroken zitten en liggen je temperatuurgevoeligheid alleen maar doet toenemen. Dus je wordt gevoeliger voor temperatuurwisselingen. Dus je kan met andere woorden minder goed je eigen lichaamstemperatuur gaan reguleren. Of stabiel houden. Of terug herstellen. En de tweede belangrijke oorzaak is die klimaatbubbel die we creëren. De klimaatbubbel die we creëren als in, het is altijd 20, 21, 22 graden. En daar vertoeven we het liefste in. Dus, en dat is prima, dat mag ook. Maar alleen moeten we ook soms bereid zijn om daaruit te stappen. Want als ik altijd op 20, 21 graden leef, dan moet mijn lichaam niet meer thermoreguleren. Dus als ik dan op een bepaald moment in Qatar moet gaan spelen, en het is daar veel warmer, ja, dan presteer ik niet. Of als ik dan na de winterbreak ineens bij vriestemperaturen moet gaan spelen, ja, dan ben ik daar niet op aangepast en kan ik mijn lichaamstemperatuur daar niet op afstemmen. Dus ik val door de mand. Geen juiste acties en beslissingen meer op het veld. Dus daar naar thermoregulatie toe zijn de twee grootste risicofactoren langdurig onafgebroken zitten. Komt die weer al. Hè? Dus niet alleen naar blessures toe, maar ook naar die capaciteit toe. En twee, de afwezigheid van koude en hitteprikkels. En vooral dan ook van hitteprikkels. Dus als we dan kijken nu naar hè, hoe kan ik die op het WK dan in Qatar optimaal gaan presteren, dan zou ik als coach of bondscoach alleen maar inzetten op zeker dat overdag voldoende zittijdonderbrekingen er zijn, naast de trainingen. En durf inderdaad, zoals Van Gaal, misschien maar eens op het heet van de dag gaan trainen. Ja. Leer maar omgaan met die temperatuur. Of ga na een trainingssessie, ga dan bijvoorbeeld nog even de sauna in.
Ja.
En laat de speler daar nog extra thermoreguleren. Laat hem leren opnieuw zijn lichaamstemperatuur naar beneden te brengen. En ik denk dat we daar alles mee gezegd hebben. Ik ga mijn uitspraak doen die ik ook onlangs met de krant deelde. Thermoregulatie is misschien wel de meest limiterende factor voor bewegen en dus sportprestaties en voor stress. Met andere woorden, ook in het dagelijks leven als niet-topsporter, maar ook als topsporter op het veld, wil je stressbestendig zijn, wil je veerkrachtig zijn, dan moet je kunnen thermoreguleren. Kan je dat niet, kan je de lichaamstemperatuur niet meer terug in balans brengen als het buiten wat kouder of warmer wordt, dan val je door de mand. Qua prestaties, qua bewegen, maar dus ook qua beslissingen, qua veerkracht, qua stressbestendigheid.
Eigenlijk komt alles weer terug als een rode draad van hoe flexibel ben jij om je aan te passen aan de situatie. En nu inderdaad, als we hem gelijk doortrekken naar het WK, hele andere weersomstandigheden dan op dit moment hier natuurlijk. En ik kan mij inderdaad herinneren dat Van Gaal daar al eerder, nu had hij hele korte voorbereidingstijd, maar dat hij, ik weet niet, was dat toen naar Brazilië volgens mij, 2014? Ja. Ging inderdaad al naar landen toe waar die, de luchtdruk in ieder geval en de temperatuur hetzelfde was, om daar al aan te wennen. En dat doen inderdaad weinig landen om je daar al aan te passen. Dus nee, dit zijn mooie praktische tools. En laatst, volgens mij een paar dagen geleden nog, hadden jullie hier een post over, hè, vanuit KV New Way of Living.
Ja.
Ik lees hem even voor. Ik heb hem hier genoteerd om te delen met de luisteraar. En dan ben ik inderdaad heel benieuwd wie jij voorspelt ook. Wij zijn er 100% van overtuigd dat de ploeg die het beste kan thermoreguleren zeer dicht bij het toernooiwinst zal eindigen. De voetballer die erin slaat zijn brein te laten domineren voor 95 minuten of langer maakt altijd het verschil. En daar inderdaad dus die praktische tools bij van hittetraining, sitting breaks, bulk drink heb je het ook nog over. Hè? Je moet natuurlijk wel genoeg vocht alsnog hebben.
Dat is een topic aan zich, kunnen we misschien zelfs nog even over praten.
Maar, precies. Daarop vooruitlopend. Het WK is nu aan de gang. Wie denk jij wie er het dichtst bij het toernooi eens gaat zitten?
Moest je het mij gevraagd hebben bij het begin van het toernooi, had ik misschien iemand anders gezegd, maar op basis van wat ik nu gezien heb, hè, want we zijn natuurlijk de eerste ronde zit er bijna op, of tenminste de eerste wedstrijdronde.
Ja.
Dan denk ik dat Brazilië toch heel dicht zal komen. Spanje was heel sterk, maar was ook tegen een mindere tegenstander, dus moet ik even afwachten.
7-0 van de week,
Het zou me niet verbazen, moest een team zoals Brazilië, die uiteraard uitmuntende talenten en kwaliteiten heeft, dat die ook misschien net een tikkeltje beter met die omstandigheden kunnen omgaan die daar zijn. Ja. Laten we zeggen, als ik iemand moet kiezen, dan zeg ik dat Brazilië wereldkampioen wordt.
Ja.
Ik hoop voor jou dat Nederland wordt, ik hoop voor mezelf dat het België
wordt.
Laten we ook even realistisch zijn.
Ja.
Het gaat, hè, want thermoregulatie is een limiterende factor, maar het begint ook wel bij talent. Je kan niet verwachten met een team dat zoveelste op de wereldranglijst staat. Het kan altijd, hè. Kijk naar Griekenland, een paar jaar geleden was de verrassing. Maar het gaat ook wel gewoon basically om kwaliteiten, om de breedte van een kern bijvoorbeeld. En dan heeft Brazilië bijvoorbeeld een ongelooflijke luxe. Als je ziet dat ze Gabriel Jesus maar inbrengen. Terwijl die in Arsenal eigenlijk de man is, dan weet je het wel.
Ja.
Maar ik blijf erbij dat het team, dat in dit geval thermoregulatie, maar gewoon in alle andere competities in voetbal ook, het team dat bereid is om zijn trainingsimpact en te vergroten, de omstandigheden moeilijker te maken op training dan op wedstrijd, die maakt het verschil. Zelfs met wat mindere kwaliteiten, voetbalkwaliteiten. En dan zijn er een aantal trainers in de wereld die daar enorm op inzetten. Zoals ik straks al zei, Jurgen Klopp bijvoorbeeld.
Ja.
Je hebt ook Nagelsmann. Ook vaak de Duitse makelij van trainers die ook echt wel daarmee bezig zijn. Onze founder, Dr. Leo Pruimboom van het Intermittent Living Concept, heeft destijds ook bij Hoffenheim echt met Intermittent Living aan de slag gegaan. Ik kan mondjesmaat bij wat clubs nu met Intermittent Living aan de slag gaan. Ik begeleid heel veel jongens individueel. Bijvoorbeeld Westerlo in België is zo'n team waar 3-4 jongens zijn die ik begeleid. Dus op een moment zegt de club ook van, kijk, we zien wel dat het werkt. Want VO2 Max bijvoorbeeld is beter dan vorig jaar. Prestaties zijn goed. Ja, dus ze zijn ook wel van, oké, wat doe je dan met die spelers? Ja. En zo krijg je wel meer en meer, wat, zeker met de jongens die ik werk, in de clubs ook van, waarom drinkt die een mango-avocado-shake tijdens de rust en gaat die geen energy gelletje naar binnen spelen? Waarom is die ademhalingsoefening aan het doen tijdens een training? Dat wil ik wel eens weten. Dus laten we zeggen, we hebben nog heel veel werk voor de boeg. Maar stap voor stap, Thomas Davee zegt altijd, stap voor stap, dag na dag, one by one, één per één.
Ja.
En zo werkt het altijd. We hoeven dingen echt niet te forceren. Kijk.
Dat zei Thomas toen inderdaad ook mooi, inderdaad. Speler voor speler en eerst was het inderdaad ook, dat zou je ook hebben, je hebt die inspiratie eigenlijk in jouw hele zoektocht, dat is de rode draad ook van dit gesprek. En dan denk je, iedereen zit nu te wachten op deze kennis, die wil je graag delen, je bent enthousiast. Alleen nu juist, omdat je het gaat toepassen en het boekt resultaten, gaan die spelers, zijn eigenlijk weer de reclame, als het ware, van die, die zijn jouw uithangbord uiteindelijk van die visie. En daarmee gaan vanzelf vragen ontstaan, waardoor ze naar je toe komen, hoe zit dat? In plaats van andersom, dat je aan ze moet trekken en nu komen ze eigenlijk. Voor mij zei Thomas dat toen ook heel mooi van, ik ga de ongevraagde vraag niet beantwoorden.
Nee, klopt.
En ze komen vanzelf al met die vraag als ze andere aanpakken zien en andere resultaten. Dus dat zeg je
en,
mooi.
En ook daar is het leuk dat als we het over dat moderne voetbal hebben en met die spelers die echt voor mij het toonbeeld zijn van modern voetbal. Kijk naar een Haaland bijvoorbeeld. Die is ook niet alleen maar bezig met zijn trainingen op het veld.
Nee.
Die doet aan ademhalingsoefeningen, die doet aan meditatie, die is bezig heel specifiek met voeding. Lewandowski bijvoorbeeld. Hè. Ja. Zijn vrouw is nu, hij heeft het geluk dat zijn vrouw voedingsdeskundige is. Maar als je ziet wat die eet tonijn en avocado voor een training. En die gaat niet zich volsteken met boterhammen, met choco of met confituur. Ja. En dat zijn niet voor niks jongens die op het hoogste niveau presteren en het verschil maken. Dus ja, stilaan is er een beweging, stilaan komen we wel tot andere gewoontes en inzichten en wordt vooral het belang van die extra levensstijlfactoren heel belangrijk. En die gaan verschil maken in dat moderne voetbal. Als ze doen het nu al, maar ze gaan nog meer belangrijk worden en clubs gaan meer en meer meegaan in dat verhaal.
Precies, je leefstijl bepaalt je speelstijl en wil je een goede speelstijl, ja, vul maar in.
Quote.
Bam. Yes. Ja. All right. Toch nog op één facet inzoomen van Intermittent Living. Hier kan je natuurlijk meerdere wedstrijden over praten, 90 minuten. We gaan wel richting het einde wel een beetje, maar toch nog één ding die we nog niet hebben toegelicht. En dat gaat over intermittent drinking, over bulk drinken. Want zeker met veranderde omstandigheden, je moet natuurlijk ook gewoon genoeg vocht in je lichaam hebben. Ja. Welke tips en informatie heb je daarover?
Laten we eerst even het over de waarom hebben, hè? Want deze gaat wel wat verwarring creëren bij de luisteraar, ben ik zeker van. Mm-hmm. We hebben van jongs af aan leren we om voldoende te drinken, op tijd te drinken, frequent te drinken, dat we zeker niet uitgedroogd raken. Want als we uitgedroogd raken, dan is dat prestatieverlies, gezondheidsverlies. Nu, net door dat van jongs af aan te gaan doen en continu een flesje water en continu iets aan het drinken zijn we misschien zonder dat we dat beseffen een heel belangrijke capaciteit van ons lichaam aan het verstoren. Wij mensen zijn heel goede, wij kunnen heel goed vocht vasthouden. En dat is ook logisch, want evolutionair gezien duurde het soms dagen alvorens we een nieuwe waterbron hadden. We hadden geen koelkast en geen flesjes water die overal in een drankautomaat ter beschikking stonden. Dus we hebben eigenlijk doorheen die evolutie enorm goed moeten leren omgaan met dorst. En ook daarvoor heeft ons lichaam heel ingenieus een mechanisme voor bedacht om heel goed water en zout vast te houden, zodat we konden overleven een paar dagen lang, alvorens we terug konden drinken. En als we dan een waterbron tegenkwamen, dan bulkten we. En bulk drinken we tot verzadiging en konden we weer doorgaan. En op vandaag, ondanks dat we heel goed dat vocht kunnen vasthouden, zijn we er alles aan doen om die capaciteit aan te doen afnemen. En dat komt door onze drinkgewoonte. Net zoals onze eetgewoonte zijn we de hele dag door aan het drinken, kleine slokjes aan het nemen. Ja. En ga maar eens voor jezelf na waar jij je bevindt. Ben je iemand die altijd dorst heeft of denkt dat hij dorst heeft en overal een flesje water mee heeft, een slokje neemt? Hè? Ik ben nu uitzonderlijk redelijk vaak van mijn glas aan het drinken, omdat we natuurlijk continu in gesprek zijn en ik wil mijn keel wat vochtig houden. Maar als je mij treft op een doorsnee dag en ik ben aan het werk, dan heb ik maximaal 4 momenten per dag dat ik echt drink. Maar als ik dan drink, is het niet 1-2 slokjes. Hè. Zo zie je heel veel spelers op het veld. Ja. Het is drinkpauze, dan pakken ze het flesje water, 2 slokjes en het flesje wordt weggegooid. En de volgende drinkpauze, een nieuw flesje en dan mag de masseur al die flesjes oprapen. Dat heeft niks meer met dorst te maken. Dat heeft te maken met een verstoord dorstgevoel. Dus heel vaak zien we op vandaag dat of iemand altijd dorst heeft, of soms ook mensen helemaal nooit meer dorst hebben. En dat zijn twee extremen die wijzen op een verstoring van je dorstprikkel. En die dorstprikkel die wordt verstoord omdat we chronisch van jongs af aan leren om continu de hele dag door te drinken. En begrijp me niet verkeerd, hè? Het gaat niet om de hoeveelheid. Ja, we willen absoluut voldoende water drinken en vocht in ons houden. Het is natuurlijk absoluut prestatiebepalend. Maar het gaat om de frequentie. Er klopt helemaal niks om de hele dag door kleine slokjes water te nemen. Want op die manier gaan we dus, net zoals dat de hele dag door eten of de hele dag door zitten of de hele dag door vanuit die actiestand verkeerd te ademen, verstoren we net dat mechanisme dat we hebben. En gaan we op die manier met intermittent drinking, die term die we nu even droppen, met intermittent drinking ga ik dus acuut, het lichaam is even geen water geven, geen vocht geven, waardoor het weer opnieuw dat mechanisme kan herstellen om dat vocht terug beter vast te nemen. Want wat is het gevolg van de hele dag door drinken van jongs af aan? Kijk, babytjes die kunnen enorm goed vocht vasthouden. Als een baby trouwens, als die heel jong is en die huilt, dan wijst dat ook op een dorstprikkel. Dus dan geeft de baby eigenlijk aan van, hey, ik heb dorst, geef me vocht of water of moedermelk. Nu, als de mama om een of andere reden geen borstvoeding kan geven en we geven flesjesvoeding, zijn we eigenlijk daar al heel vroeg in het leven die dorstprikkel van die baby aan het verstoren. Want flesjesvoeding, dat heeft te maken met het aantal deeltjes op de vloeistof. Moedermelk is echt een dorstlesser. Als de baby aan de tiet mag, prima, dorstlessen. Maar als de baby flesjesvoeding krijgt, dan zijn we eigenlijk eten aan het geven in plaats van drinken. Dus heel vroeg in het leven verstoren we eigenlijk al die dorstprikkel van die baby. Dan worden ze wat ouder en denk maar aan de jeugdclubs. Elk spelertje moet zijn flesje water mee hebben en moet op zijn na de training.
Ja.
En dan worden we nog ouder en dan hebben we inderdaad spelers die de luxe hebben om uit een drankbak iets te nemen, et cetera, et cetera.
Ja.
En wat we daar eigenlijk gewoon met z'n allen aan het doen zijn, is om dat mechanisme wat we heel goed kunnen, water en zout vasthouden, op die eigenlijk helemaal te verstoren. Want wat is het gevolg als ik de hele dag door drink? Dan ga ik op die manier, we hebben in onze nieren een aantal waterporiën, zeg maar waterkanaaltjes die vocht heel goed kunnen vasthouden. Dat is ook de reden waarom dat we zelfs, dat onze nieren niet alleen vocht kunnen vasthouden en lang met dorst kunnen omgaan, maar zelfs vocht kunnen uit de nieren terug resorberen uit die waterkanaaltjes om zelfs te gaan gebruiken. En dat is een capaciteit die we aan het verliezen zijn, omdat we dus heel dag door chronisch aan het drinken zijn. Dus die werking van die waterkanaaltjes die verloopt minder goed, waardoor het vocht minder vastgehouden wordt en we sneller uitdrogen of sneller opnieuw moeten drinken. Dus ja, als jij tot hiertoe gewoon bent om heel dag door te drinken, dan ga ik je niet meteen vragen, als er zelfs Nederland-Ecuador is, ga ik als Van Gaal zijn en niet ineens vragen van jongens, nu gaan we niet meer drinken tijdens de wedstrijd, want dan loopt het fout. Want de capaciteit van die speler om vocht vast te houden, heeft hij niet meer.
Nee, hebben ze niet.
Dus ook daar weer eerst op training gaan implementeren van een dorstprikkel, om op die manier ervoor te zorgen dat die waterkanaaltjes terug kunnen functioneren en dat het vocht en zout terug mooier wordt vastgehouden. Dus een eerste advies dat ik daar kan geven is, ga dagelijks bulk drinken. Ga nog zeker voldoende drinken, maar ga zorgen dat je minder frequent op een dag drinkt. En als je dan drinkt, drink dan door. Drink dan echt meteen 1,5 liter weg, als het kan. Dus minder frequent drinken en op die manier je dorstprikkel terug herstellen en je water- en zouthuishouding terug gaan herstellen. En dat is ook een heel belangrijke in Qatar, want als ik door hete omstandigheden nog meer zweet, nog meer uitdroog, dan is het heel interessant of beren interessant of cruciaal dat ik mijn water en mijn mineralen beter kan vasthouden. Dat doe je dus niet door heel de tijd te drinken, dat doe je door te bulk drinken. En hopelijk zijn een aantal teams ruim voor het WK daar al mee van start gegaan. En af en toe, en dan gaan we nog een stapje verder, en ik hoop dat de bondscoaches aan het luisteren zijn, want het is nog niet te laat voor dit WK, af en toe wil je je team ook echt dorst laten hebben. En dat heeft niks te maken met bulk drinken. Dat wil zeggen, echt eens een training doen in de hitte, na die training nog de sauna inkruipen en dan pas je spelers laten drinken. En dat, als je echt die dorst ervaart, dan gebeurt er iets heel moois. Dan wordt er zoveel oxytocine vrijgezet in je lichaam. En oxytocine ken je misschien wel van het knuffelhormoon. Als je iemand knuffelt, maar ook als iemand lang in de ogen kijkt, komt er oxytocine vrij. Is onmiddellijk een boost aan zelfvertrouwen. Is onmiddellijk je beter in je vel voelen. Werkt anti-ontstekend. Is gewoon een beren interessant hormoon. Ja. En nu komt het. Is ook heel goed richting team cohesion. Dus social bonding. Dus als jij je team beter wil laten samenwerken, dan wil je je team af en toe dorst laten hebben. En daarom dat ik het, zeker als je kijkt ook naar onze Belgen, een heel onuitgegeven elftal, mag ik niet zeggen, want de jongens, sommige jongens spelen nog wel, maar er zijn heel veel nieuwe jongens bij. Ook de verdediging bijvoorbeeld is wat onuitgegeven. Maar ook andere landen hebben dat, die op heel korte tijd, een week en half voorbereiding is amper iets, ineens een team op de mat moeten kunnen toveren. Ja, als ik coach zou zijn, ik zou ze naast laten trainen met elkaar, ook af en toe eens goed dorst laten hebben. Want die oxytocine die dan vrijkomt, die zorgt er gewoon voor dat die jongens veel meer vertrouwen in elkaar krijgen, dat ze beter gaan samenspelen.
Precies, en dat zit dus allemaal in jouw lichaam gebouwd, vanuit die basis weer. En
alleen moeten we terug wakker maken. Daar gaat het om. Hè? We have to awaken the tools that we have.
Ja,
en
zitten.
En je hoeft het echt niet ver te gaan zoeken. We hebben alle tools in ons. Kijk, ik ben naast Intermittent Living Mentor ook heel sterk bezig met NLP. Dus niet alleen fysieke prikkels om mij sterker en veerkrachtiger en weerbaarder en gezonder te maken, maar ook, NLP wil zeggen, neurolinguistisch programmeren, zichtbaar worden van het onzichtbare. Wat gebeurt er hier allemaal qua gedachten en gevoelens, waardoor ik misschien niet de speler of de mens kan zijn die ik wil zijn of kan zijn? Wat is mijn identiteit? Zoals je daar straks zei, ben ik voetballer of ben ik een mens die voetbal speelt?
Ja.
Kan ik op die manier misschien beter gaan relativeren? Maar ook van, ja, heb ik angsten? Ik heb misschien angst om dat ik een paar keer een slechte wedstrijd heb gespeeld om voor een vol stadion te spelen. Hoe ga je daarmee om? Bewust worden van die angst is misschien stap 1, alvorens we met al die andere fysieke prikkels aan de slag gaan. En ook daar werk ik heel sterk rond. En dan zie je dat, als je op vandaag kijkt naar ik moet dat en dat en dat gaan doen en extra die supplementen nemen en extra die specialisten. Nee, uiteindelijk gaat het om, je hebt alle hulpbronnen in je. Alleen dien je de sleutel te vinden om die opnieuw te ontwaken. Ja. En dan zijn intermittent living tools enorm waardevolle sleutels. Intermittent drinking is daar één van. Je beter in je vel voelen, minder stress ervaren, al je stressassen uitzetten door gewoon af en toe eens dorst te hebben. Geniaal toch?
Ja, inderdaad. Het is een tool die al... Alle antwoorden zitten al in je. Je moet alleen de sleutel vinden en het slot omdraaien. Dus inderdaad, hoe je eigenlijk intermittent drinking begon. Dit kan voor verwarring zorgen. En misschien luister je nu ook, denk je van ja, ik ga dat toch wel een beetje verward. Of dat je denkt, ja, dat is ook wat ik inderdaad vanuit mijn jeugd al nooit gehoord heb. Maar heb inderdaad weer een open vizier en ervaar het eens. Kijk gewoon eens wat het doet.
Verwarring is een doorgang naar een nieuwe realiteit.
Mooi. Weer een quote.
Quote.
Yes. En ook nog als toevoeging daarop. Toen ik hier inderdaad voor het eerst bewust van was, want ja, ik heb dat ook in mijn jeugd niet geleerd. Hè? Dan hoor je alleen maar, drink 2 liter water en dan zit je wel goed.
De norm. Hè?
De norm weer. Ik heb je het weer over de norm. Maar ik betrapte mezelf daar ook op in de sportschool. Je zal het vast herkennen. Je doet oefening 1. Nou, weer een slokje. Dan heb je even rust. Ook dat zijn weer letterlijk energielekken uiteindelijk weer. Van elke keer activeer je weer de boel. En zo ook als je nu luistert, hè? Ik weet dat veel luisteraars ook in de gym veel actief zijn als voetballer. Dus wat ik nu bijvoorbeeld doe, ook als praktische tip naar de luisteraar, is soms niet eens een fles water meer meenemen. Dan is het ook niet beschikbaar. En dat is, dan is het er niet. Dus dan, je kan nog naar een kraan lopen, maar de omgeving, die dwingt tot die dorst. En dan daarna voel je het gewoon weer aan en is eigenlijk helemaal niks aan de hand.
Nee, create your own success. Dat noemt ook wel eens nudging in een mooie term.
Ja.
Als je thuis alleen maar gezonde voeding hebt en je koopt geen suikers en snoep meer,
nee.
Dan wordt het heel moeilijk om dat nog te gaan halen. En als je dan de inspanning levert om alsnog naar de winkel te gaan, omdat je s'avonds toch trek hebt, dan heb je het van mij verdiend. Als je in beweging bent gekomen om het uiteindelijk te gaan halen, geniet er dan maar even van.
Ja.
Het gaat daarom. Het gaat om hoe de omgeving zo creëren dat ik of niet verleid word tot minder goede dingen, of de noodzaak terug creëren om ermee om te gaan, om niet te eten, om niet te drinken. Als je mij vraagt wat wil een voetballer hebben op het veld, die wil een beetje dorstig en hongerig zijn.
Ja.
Die wil honger hebben voor die bal.
Ja.
En als ik net een pasta heb gegeten en ik heb net 3 liter water voor de wedstrijd gedronken, dan is de kans misschien groot dat ik eerder wat in een halve coma op het veld stap en dan heb ik geen honger meer.
Nee.
En ook dat zag ik bijvoorbeeld bij onze nationale ploeg. Ik miste de honger, de drive om echt Canada op te eten. Dan zijn er denk ik veel tools die we nog kunnen gaan gebruiken in het voetbal om al die zaken te optimaliseren.
100%. Nog veel winst te bereiken, maar...
Gelukkig maar.
Zeker, ja. Anders dan zat je missie er alweer op. Ja. Nee, dus nog veel winst te boeken. Maar mooi hoe je pad bewandeld bent. Eigenlijk vanuit je eigen intern gedreven missie.
Ja.
Dus inspirerend om dat te volgen. Ook blijkt dat we elkaar gevonden hebben in dat via een mooie route. Zo Richard, die weer Thomas... kwam net natuurlijk ook kort even tegen en nu eigenlijk bij jou terechtgekomen. En ook wel dezelfde achtergrond. Dus ik herken ook wel veel dingen wat je zegt, dus dat is mooi om...
En morgen zetten we samen de kerst op de taart. Morgen
mag je
mee ervaren. En dat is ook meteen de uitnodiging naar de luisteraar.
Ja.
Het begint bij wat verwarring, inzichten, wat kennis. Maar geloof vooral niks van wat ik gezegd heb. Maar ga het gewoon zelf ervaren. Ga zelf voelen wat het voor jou kan betekenen. En dat is het beste en het laatste advies dat ik wil meegeven. Je wil zelf door de ervaring gaan. Je wil het in je lichaam voelen wat het voor jou kan betekenen. En jij gaat morgen ervaren wat het kan betekenen om met hitte aan de slag te gaan. Wat het kan betekenen om een ongelooflijke dorstprikkel en oxytocinevrijzetting je kan hebben. We gaan morgen intensief bewegen. Het gaat fantastisch worden. Ik zou zeggen, als de luisteraar geprikkeld is en het heeft misschien ook al het boek gelezen, en ga ermee aan de slag. En twijfel je nog, heb je nog wat begeleiding nodig? Je weet me te vinden.
Precies.
Maar ga het vooral beleven, ervaren en kijk wat het voor jou kan betekenen.
Precies. Met een open vizier.
Daar komen we ver mee in het leven.
Zeker weten. En, als we het toch over boeken hebben, jouw eigen boek, komt er natuurlijk ook aan. Dus nou, hier kan je het natuurlijk zelf ervaren, maar je kan het natuurlijk ook binnenkort jouw hele verhaal lezen in je eigen boek.
Ja, ja, mensen die liever doen en mensen die liever lezen.
Ja.
Dus voor ieder wat wils. Mijn boek zit in de laatste fase.
Ja.
Het zal februari, maart de laatste in de boekhandel liggen. Je kan het nu al wel pre-orderen via mijn website siebehandelsuit.com als je zou willen. Dan komt er trouwens ook een gesigneerd exemplaar de kant op als je dat nu bestelt. En voed ik je nog met wat extra tips, dat je nu al als believer het boek aankoopt. Nu, wat mag je verwachten van het boek? Het boek is eigenlijk in de eerste plaats mijn gezondheids- en mijn carrièrepad. Mijn persoonlijk verhaal. Mijn zoektocht daar, zoals je daar straks mooi zei. Een zoektocht in het vallen en opstaan. Om op een bepaald moment de oplossing te vinden. PNI, maar vooral intermittent living. Die levensstijl die mij genezen heeft, die mij heel veel antwoorden en expertise heeft gegeven om met voetballers, met mensen aan de slag te gaan. Het ontstaan van die missie. En dan ga je daarin lezen hoe dat de inzichten en tools die ik heb meegekregen, die mij geholpen heeft, want die ga ik heel mooi uitleggen, ga ik dan zeggen wat die voor jou kunnen betekenen. Want we leven allemaal in die welvaartsmaatschappij. En het is niet de vraag wanneer ga je klachten krijgen, of je klachten gaat krijgen, maar wanneer ga je ze krijgen. Dus vroeg of laat ga je ook slachtoffer worden van die welvaartsmaatschappij. En ik geef daar heel wat inzichten in die met kleine veranderingen al je beter beschermen tegen die maatschappij. Of je letterlijk in beweging brengen, waardoor het risico op ziekte, of tenminste als voetballer ook, het risico op blessures en zo verder. Dus het is een boek niet specifiek zoals de oersterke voetballer op de voetballer gericht. Maar het is wel volledig het intermittent living concept. Een introductie tot, zodat ook de voetballer wel kan voelen van, hey, dit doe ik nog niet, hey, dit ken ik nog niet, dit kan voor mij ook iets betekenen. Dus dat is wat je mag verwachten van mijn boek.
Ja, mooi. Heel erg benieuwd naar. Dus houd het in de gaten. Volg Siebe sowieso op Instagram, gewoon Siebe Hannoset.
That's it.
Op Insta. En inderdaad, we komen helaas niet meer toe aan de Instagram vragen. We zitten op 1,5 uur. Ik heb straks wel een...
Stel er nog één. Het is extra time. Stel één vraag, zou ik zeggen. Als je
is goed.
Wilt.
Is goed. Ik heb sowieso altijd een laatste vraag aan mijn luisteren. Dat sowieso.
Ja.
Even kijken via Instagram. Ik pak het er toch even bij.
Ja.
In de blessuretijd.
In de blessuretijd, kijk.
Iemand vraagt, en dat is misschien een ouder juist wel weer van een voetballer.
Ja,
hoe kun je intermittent living introduceren bij pubers?
Sommige mensen puberen al wel heel vroeg. Dus laten we ervan uitgaan, het zal ergens tussen 12 en 16 jaar zijn. Eerst en vooral, je kan intermittent living daar al integreren. En twee, ook daar doe het met kleine veranderingen. Ga een jongen van 14 jaar of een meisje van 14 jaar niet verplichten om 16 uur of 18 uur te vasten. Ga die niet verplichten om in een ijsbad te gaan zitten, maar geef ze al bepaalde basisbeginselen mee. Probeer misschien al eens om koud te gaan afdouchen. Ga al eens werken met die zittijdonderbrekingen, want ook onze schoolgaande jeugd bijvoorbeeld, die de hele dag op de schoolbanken zit, in plaats van elke speeltijd nog eens opnieuw te zitten en op de gsm bij te zijn, ga eens even wat push-ups doen, ga eens die trappen op en aflopen bijvoorbeeld. Ga al vooral eens kijken van hoe kan ik van dat geraffineerde koolhydraatklimaat een gezonder koolhydraatklimaat maken. Ga eens goed de aardappel toevoegen. En daar heb je als ouder ook een rol in. Hè? Wat avocado laten ervaren. Ga eens mango toevoegen aan je menu. Ga eens werken met wat noten, met eieren. En we denken vaak eieren, dat is niet goed voor onze gezondheid. Het verhoogt de cholesterol. Ja, geloof mij. En Richard de Let zegt dat ook heel vaak. Ga absoluut 10 tot 15 eieren per week eten. Joh. Je hebt dat nodig, zeker als sporter. In eieren zit een bron choline, is niet alleen voeding voor je brein, is ook gewoon de voorloper van acetylcholine. Dat is dan een neurotransmitter die tot rust en ontspanning kan zorgen. Dus dat hebben wij gewoon nodig in deze maatschappij. Dus ga op die manier stap voor stap een beetje aan de slag, maar ga vooral al wat bewustzijn creëren. Niet van, dit moet jij nu doen, maar ga vooral eens bewustzijn creëren. En geef het goede voorbeeld. Het kan alleen maar lukken als de thuisomgeving mee in het verhaal gaat. Het klopt niet dat een jonge voetballer geen pasta meer mag eten of geen boterham met choco, als de ouders en de zusjes dat wel nog kunnen.
Nee.
Dus ga op die manier een goede voedingsbodem creëren, dat het voor het kind haalbaar is. Maar je kan zeker en vast met intermittent living op een laagdrempelige manier aan de slag gaan, zelfs al op die jonge leeftijd.
Ja, mooie praktische tip voor deze ouder die de vraag instuurt.
Kijk.
Dus ga ermee aan de bak.
Yes, absoluut.
Tof. Mooi, Siebe. Ik heb altijd een laatste vraag aan mijn podcastgast.
Daar ben je.
Daar komt-ie. Wat heb ik in dit gesprek, in deze 90 minuten, niet aan je gevraagd, maar zou je wel graag willen beantwoorden naar de luisteraar? Dan is het vaak voor het eerst stil in het gesprek.
Nee,
dat is een diepe vraag. Hè?
Een diepe vraag.
Ja.
Ik wil vooral een gefundeerd antwoord geven.
Ja, nee, snap ik.
Ja, je hebt, denk ik, in de vorige podcast Robin Vredeveld antwoord gehad.
Aflevering hiervoor, ja.
Is een mattie van mij, we komen goed overeen.
Ja.
We gaan ooit samen nog ook wel dingen doen, dat staat gewoon in de sterren geschreven. En hij zal het met jou ongetwijfeld over ademhaling hebben gehad, een van zijn stokpaardjes ook.
Ja.
Wel, wij hebben het eigenlijk in dit gesprek nog amper of niet over ademhaling gehad, terwijl voor mij ademhaling, als ik met mensen werk en rond gezondheid, staat dat altijd centraal op mijn mindmap van gezondheid. Met andere woorden, dat met ademhaling, of het nu naar gezondheid is of bij de topsporter, het staat centraal omdat je met ademhaling op de kortste tijd de beste resultaten kan boeken. Eerst en vooral omdat de ademhaling bij heel velen van ons verkeerd loopt. We ademen gelukkig de hele dag door, maar we doen het gewoon op een verkeerde manier. We ademen te hoog, te oppervlakkig, te snel. Dat heeft gewoon gevolgen naar hoe we ons voelen. Als we altijd in de actiestand staan, heeft dat impact op niet meer tot rust en ontspanning kunnen komen. Maar evenzeer heeft dat impact op het creëren van een chronisch zuurstoftekort. En een sporter die een chronisch zuurstoftekort heeft, die kan zijn spieren niet meer aansturen, die zijn organen krijgen niet meer de zuurstof die hebben, dus hij heeft prestatieverlies. Dus wat wil ik nog meegeven is dat wees je bewust van je ademhaling. En ga in rust al eens voor jezelf controleren hoe zit die ademhaling. Zit die in rust ook al hoog oppervlakkig snel? Ja, dan wil je die onmiddellijk gaan verlagen en naar de buik, naar de diafragma ademhaling brengen, middenrif. Dan wil je rustiger gaan ademen. Daar ga je al ongelooflijke winst mee boeken. En als je nog een stapje verder wil gaan, kan je ademhaling ook echt gaan inzetten aan de hand van intermittent breathing, of eigenlijk intermitterende ademhalingsoefeningen, die heel acuut ook de doorbloeding gaan verhogen, die zuurstoftoevoer gaan verhogen, waardoor dat die atleet onmiddellijk prestatiewinst heeft. En ik denk dat we te weinig tijd hebben om nog in de diepte te gaan, maar ik denk mensen die mij beginnen volgen of misschien ook al het boek gelezen hebben van de oersterke voetballer, en dan gaat het om oefeningen waarbij je heel actief, activerend, bewust die ademhaling even gaat versnellen, heel diep gaat maken, om dan te eindigen met een uitapneu, wil zeggen, je ademt uit en je houdt de adem vast, tot wanneer je echt die ademnood krijgt. En dat klinkt heel van, oh, wat doe je nu, dat is een acute stressor, maar dat willen we net, om op die manier het lichaam weer optimaal te prikkelen, om waarschijnlijk de ademhaling die fout loopt en chronisch verkeerd loopt, te gaan resetten. Dus ook ademhaling gaan inzetten op een acute, extremere manier om een chronisch verkeerd gelopen ademhaling te gaan resetten, is wat wij doen met intermittent living. En waar we met mijn topsporters die ik begeleid ongelooflijke resultaten mee boeken. VO2 max die verbeterd wordt. Dus onmiddellijk maximale zuurstofopname, dus de prestatiebepalende factor, werd altijd gedacht dat dat niet kan beïnvloed worden, dat dat erfelijk is, dat het man-vrouw verschillend is. Training kan het een beetje beïnvloeden. Wel, wij zien gewoon dat ook voeding dat kan beïnvloeden en ademhaling. Dus als ik één tip mag geven, ga eens even kijken, inchecken bij jezelf, hoe zit het met mijn ademhaling? Welke impact heeft zo'n ademhaling op mijn staat van zijn, hoe ik me voel? En misschien ligt er nog wel een heel onontgonnen terrein rond ademhaling voor jou weggelegd. Dus ook daar, laten we die niet vergeten.
Nee.
Als we het hebben over gezondheid en prestaties en goed in je vel zitten, snel kunnen herstellen en blessures ver weghouden.
Hele mooie toevoeging daar nog bovenop. Dus ja, nogmaals, zien we daar ook zeker in volgen. Ik mag het inderdaad ook morgen zelf ervaren. Kijk, tijdens de workshop. Zal ik ook wat beelden van schieten als dat natuurlijk mogelijk is.
Zeker doen.
Om te delen, ja.
Absoluut.
Ja, precies.
Op mijn Instagram bijvoorbeeld, in een van de video's die ik gepind heb bovenaan, zie je bijvoorbeeld ook al meteen een ademhalingsoefening,
ja,
waar je onmiddellijk mee aan de slag kan gaan.
Precies.
Dus dat is goed.
Ga hem volgen en luister ook zeker de vorige aflevering met Robin nog daarover als mooie aanvulling. Ik denk dat deze twee jouw levensstijl alleen maar gaan bevorderen voor betere prestaties op het veld.
Yes.
Siebe, dankjewel dat ik hier te gast mocht zijn, maar dat jij te gast wilde zijn in de Fit for Football podcast.
Jij bedankt. Een leuke België-Nederland.
Zeker.
Misschien een van de volgende rondes.
Je weet het niet, hè? Je weet het
dus,
niet.
Goed.
Mooi, we gaan het in de gaten houden. Maar dankjewel voor het delen van je kennis.
Alsjeblieft.
En er volgen nog mooie gesprekken over al deze topics.
Absoluut.
En jij als luisteraar ook. Dankjewel weer voor het luisteren of kijken op YouTube. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je heel graag in de volgende aflevering.
Namaste.
Dankjewel. Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Fit for Football podcast. En als je tot hier hebt geluisterd, dan wil je echt meer uit jezelf halen. En speciaal voor jou hebben we een aantal leuke bonussen als bedankje voor het helemaal afluisteren. Ten eerste, op onze online training De Tactiek voor Jouw Fysiek krijg je als podcastluisteraar 10% korting met de code PODCAST10. Ga naar fitforvoetbal.nl/tactiek-fysiek en krijg helder waar je aan moet gaan werken als voetballer op fysiek vlak
en hoe jij voortaan een sterke tactiek voor jouw fysiek gaat creëren. Daarnaast ben jij een voetbaltrainer of speler die meer wilt leren over fysieke training binnen voetbal en dit ook wil gaan toepassen? Dan kun je met korting een opleiding starten bij onze partner Start2Move. Via starttomove.nl/fit-for-voetbal en je vult daar de code FFF-S2M10 in, dan krijg je 10% korting op onder andere de opleidingen fysieke trainer voetbal, conditietrainer voetbal of hersteltrainer. En wil jij sowieso met een tactiek aan je fysiek werken met ons? Ga naar fitforvoetbal.nl voor ons complete aanbod. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Geniet je van deze podcast. Abonneer je eronder en dan zien we je heel graag terug bij de volgende aflevering.